Laten we nu onze hoofden buigen voor gebed. Onze hemelse Vader, wij zijn u vanavond dankbaar voor de beloften die wij hebben in dit lied. We kunnen gewoon de epileptische jongen zien in die spasme, zijn vader die u tegemoet kwam en vragend of u genade zou hebben. En hij zei, ik kan het als gij gelooft. Alle dingen zijn mogelijk voor degenen die geloven. U beloofde dat u ons nooit zou verlaten of in de steek zou laten. De schrift zegt dat u dezelfde bent, gisteren, vandaag en voor eeuwig. En u bent vanavond net zo gewillig om onze ziekte te genezen als u het toen was, want u bent dezelfde. En u beloofde in uw woord dat de dingen die u deed, wij ook zouden doen. Dat is uw belofte en we weten dat het waar is. Dus mogen al deze grote beloften, heren, vanavond aan uw kinderen worden vervuld, zodat elk en iedereen mag ontvangen waarvoor ze zijn gekomen. En wanneer de dienst vanavond zal sluiten en we naar onze verschillende huizen gaan, mogen we onder ons praten zoals degenen die die dag uit Emmaus kwamen. U had de hele dag met hen gelopen en zij kenden u niet. Maar die avond, toen u hen alleen in de kamer kreeg, deed u iets precies zoals u deed voor de kruisiging. Iets dat niemand anders precies op die manier deed. En zij herkenden door dit wat u deed, dat u de opgestane Christus was. En zij zeiden, brandde ons hart niet in ons, toen hij onderweg tot ons sprak. We bidden dat u vanavond tot ons zult terugkeren, heren. Slechts deze paar mensen. Maar u zei, als twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, ik zal in hun midden zijn. Dat is uw belofte, heren. En wij geloven dat het waar is. Wij wachten nu in de naam van de Heer Jezus op de bevestiging van uw woord. Amen. U mag gaan zitten. Amen. Dank aan onze hemelse Vader voor die grote aanmoediging. Hoe het ons zou moeten doen voelen, voordat de dienst begint, heeft hij ons een belofte gegeven door een geest van profetie, dat we hem zullen zien in ons midden hier. Nu is het zo. Zeker is het zo. Het komt van God. Alles wat van God komt, is altijd juist. Gezegend zij de naam van de Heer. Ik ben zo dankbaar dat ik in een tijd leef waarin de geest van God in het midden van zijn volk is. Eruit roepen, een gemeente afscheidend om naar huis te nemen. Als een overblijfsel dat op de aarde zal overblijven wanneer hij komt om opgenomen te worden in de hemelen. Zo dankbaar daarvoor. Oh, dit is een geweldig uur. Ik ben zo blij dat ik hier leef. Weet u, Mozes zou heel graag in deze tijd geleefd hebben. Al de apostelen zouden graag in deze tijd geleefd hebben. En hier zijn we, leven in deze tijd en leven onder onze voorrechten. Hoe dat God zijn volk wil zegenen. Nu, weet u, er is ons verteld dat de dag wanneer de Heere komt, het een beetje onverwacht zou zijn. en dat de kerk aan het afkoelen zou zijn. En ik ben net klaar in mijn tabernakel thuis met de zeven laatste gemeentetijdperken. En het komt uit, het staat nu op de band en het is... Ik nam elk gemeentetijdperk, elke avond, maakte de zeven gemeentetijdperken, de zeven laatste, de kandelaars en de zeven boodschappers van de gemeentetijdperken en ik van al, ik ben niet zo'n prediker, maar alles dat ik, elke inspanning die ik voor de Heere heb geleverd in heel mijn leven, ik geloof niet dat het ooit zo effectief was als dat was. Want zodra ik er kwam en niet wetend wat te tekenen, deze gemeentetijdperken op een schoolbord, zien laten hoeveel van de Heilige Geest in de Efeze gemeentetijdperk kwam, dan verder naar de Smyrna en Pergamum en Thyatira en verder door. En als die engel des Heren, dat licht, niet regelrecht naar binnen kwam voor 300 mensen, zich over aan de muur bewoog en met dat ronde licht tekende, precies zoals ik de gemeenten tekende, en precies dezelfde diepten toonde en alles toen het er doorheen ging, terwijl 300 mensen schreeuwden en schreiden en ernaar keken op de muur. Nou, het stond hier en reflecteerde zich op de muur en maakte dat net zo. En ze hebben het nu uitgetekend op in beelden en het staat in de tabernakel. Meneer Argenbright, onze dierbare broeder, is daar net weggegaan en ging daarheen om het te bekijken waar het aan de muur zat. We leven gewoon in een geweldige tijd, maar ik ben bang dat we niet onszelf een beetje moeten knijpen en een beetje moeten schudden om erachter te komen waar we ons precies bevinden. Ik heb vaak gezegd en deze opmerking gemaakt, ik kom twee klassen mensen tegen als ik de wereld rondreis. Dat is Pinksteren, de ene, en fundamenteel, de andere. Nu, de fundamentele mensen weten positioneel wat ze zijn in Christus door de belofte van de Bijbel, maar ze hebben de Heilige Geest niet ontvangen om te weten wie ze zijn of geloof te hebben. Nu, de Pinkstermensen hebben de Heilige Geest ontvangen, maar ze weten niet wie ze zijn, zie. Het is dus net als een man die geld op de bank heeft en niet weet hoe hij een cheque moet uitschrijven. De ander kan een cheque uitschrijven, maar heeft geen geld op de bank. Nu, als je die twee bij elkaar kunt krijgen, als de Pinkstermensen met hun voeten op de grond konden staan, zoals ik gisteravond zei, ik geloof dit waarlijk met heel mijn hart. De Pinkstergemeente was in een betere toestand. Ik was geen prediker in die dagen en ik denk niet dat ik waarschijnlijk niet op aarde was in die dagen. Maar de oude Azusa Street samenkomsten, waar u zoveel over spreekt, en ik heb de boeken erover gelezen. De vroege Pinkstergemeente, 30 of 40 jaar geleden, was in een betere toestand voor de komst van de Heere dan ze nu zijn. Zij waren werkelijk nuchtere christenen en ze leefden het, ze geloofden het. Nu, we hebben onszelf een betere stand gemaakt en we hebben onze organisaties en denominaties die van de betere stand zijn en we hebben er kleinkinderen in die binnen zijn genomen door adoptie enzovoort. We hebben niet de oude lijn van Pinkstermensen die afstierven en werkelijk met God er doorheen kwamen, dat echte, oprechte geloof. Zij vroegen het gewoon aan God en ze zalfden ze met olie en gingen verder en werden genezen. Vandaag kan God neerkomen en zich op wonderbaarlijke wijze onder de mensen tonen en alles en zeggen gewoon, wel, ik geloof dat dat heel goed was. U hebt te veel onderwijs gehad, op zoek naar nieuw licht. Dat is waar Eva naar op zoek was toen haar ogen werden verduisterd. Zie, ga gewoon terug naar de Bijbel en blijf precies bij de oude trend. Verlaat dat oude pad niet van de eerste liefde en het eerste dat naar u toe kwam. Leef met de Heilige Geest. Laat u niet afleiden door een of andere emotie. Blijf bij God in zijn woord. En de Heilige Geest zal u nooit iets laten doen dat in strijd is met dit woord. Het zal precies in het woord blijven, want het woord is God. Gisteravond sprak ik over het onderwerp verwachtingen. En vanavond zou ik gaan bidden voor de zieken. Nu, in het komende deel, volgende, beginnend met morgenavond, willen we beginnen met de evangelische soort boodschap. Misschien de komst van de Heere, het merkteken van het beest, het zegel van God, de 144.000, de vier ruiters van openbaringen. Wel, ik geloof dat het die boodschappen zijn die we aan de mensen moeten brengen om ze wakker te maken, ze te schudden, ze te laten zien dat we... Ik zag de geweldige resultaten in de zeven gemeentetijdperken. Ik zou dat nog een keer doornemen als ik dacht dat het hier zou helpen, hoe dat de God het zegende. Nu, laten we de mensen waarschuwen, keer op keer. Verwacht niet dat de laatste schudding van God in de gemeente iets universeels zal zijn. Dat zal het niet zijn. Het is voor de gemeente. Het zijn de geweldige dingen die zullen gebeuren met de mensen in de kleine minderheid. Dat is de kleine groep die God schudt om ze gereed te maken om te gaan. Die zijn toch al verloren, zie. Nu, dat is scriptuurlijk en bijbels. Niet lang geleden kwam een voorganger van een bepaalde grote stad naar me toe en hij zei, wel, ik word oud, zei. Ik ben hier al zo'n 20 en nog wat jaar en we hebben enkele van de krachtigste samenkomsten gehad. Het is Chicago, het is Maatsen Bozé. Hij zei, ik heb er naar verlangd, broeder Branham, en hier gekomen en had een profetie van de Heere dat als ik hier zou komen, ik de machtige hand van God deze plaats zou zien schudden voor het tijd was om weg te gaan. Ik zei, broeder Joseph, eerlijk gezegd, ik zei, u bent een groot theoloog en u bent een groot man van, een doctor in de godgeleerdheid. Daar is geen twijfel over. Ik zou die dingen niet kunnen aanraken. Maar ik zei, maar mijn dierbare broeder, u hebt wel zwakke geestelijke onderscheiding. Dat is waar de kerk het vandaag mist, is dat geestelijk onderscheidingsvermogen om te zien wat God aan het doen is. En ze kijken er ver aan voorbij voor iets hier dat hier gaande is en het zal aan u voorbij zijn voordat u het weet. Zei Jezus niet over Johannes? De discipelen zeiden, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Hij zei, hij is reeds gekomen en ze kenden hem niet. Dat is het. Zij wisten nooit dat Elia een profeet was, eigenlijk, dan alleen de gemeente. Ze zouden hem niet behandeld hebben, zouden hem niet kaalkop genoemd hebben en zich zo hebben gedragen. Zij wisten het niet. Zij wisten niet dat Johannes eigenlijk waarlijk de profeet van God was. Ze dachten dat hij een of andere gek daar in de wildernis was, die de mensen in water probeerde te verdrinken. Maar hij ging nooit de steden binnen en dergelijke. Hij bleef buiten in de wildernis. Vreemd, eigenaardig. En ze dachten dat hij een fanatiekeling was, zoals hij zich kleedde. Maar de gemeente, de geroepen gemeente, die geroepen was om dat te zien, ze herkenden heel snel dat hij een profeet was. Zij wisten niet dat Jezus de Zoon van God was, totdat hij dood, begraven en weer opgestaan was. Velen van hen weten het vandaag nog niet. Het is waar. Zij wisten nooit, zij. De katholieke kerk heeft Sint Patrick nooit geaccepteerd. Zijn scholen waren allemaal in Noord-Ierland. Hij protesteerde tegen de katholieke bisschoppen. En nu maken ze van hem een heilige. Nou, de katholieke kerk verbrandde Jeanne d'Arc huilend op de brandstapel, omdat ze zeiden dat ze een heks was. Het meisje zag visioenen. Ze was een dienares van God. Ongeveer 100 jaar later herkenden ze het, nadat ze dood en begraven was. Dus zij hadden berouwgroevende lichamen op van de priesters die haar gedood hadden, gooiden ze in de rivier. Zij weten het nooit totdat het voorbij is. En de Heilige Geest geeft de gemeente nu haar laatste oproep en doet precies wat de Bijbel zei dat het zou doen. En de Pinkstermensen tasten eroverheen. Kijken uit naar iets. Oh, jongen, doe dat niet, alstublieft. Luister, als we verwachten dat Christus komt, gelooft u dat? Wel, als we dat geloven, laten we zo handelen. Hoe kunnen we verwachten dat Christus komt en $6 miljoen in een gebouw plaatsen? Hoezo krijgt u deze hele grote dingen en er dan over spreken dat Christus komt? Nou, broeder, wij behoren ons klaar te maken voor de opname, niet voor een verblijf van nog 500 jaar hier op aarde, zie? Er is iets mis, het klopt gewoon ergens niet. Het klopt niet, voor mij, aan hun vruchten. U zou het misschien zeggen met uw lippen, maar door uw hart, zie? U zegt, oh ja, ik geloof dat Christus komt, maar uw daden bewijzen het tegendeel. Wat als een man zijn vrouw vertelde dat hij van haar hield en er dan vandoor gaat met een andere vrouw? Zie, daden spreken luider dan woorden. Dat is juist. Ongeacht wat we zeggen met onze lippen, onze daden bewijzen wat werkelijk in ons hart is. Dat is wat Jezus zei, huichelaars, hoe kunt u goede dingen zeggen? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond, zie. En als het niet zo is, dan is het huichelarij. Dus ziet u waar God ons zou indelen. Gewoon in dat Laodicea-gemeentetijdperk. Klauw, spreken van haar lippen, maar haar hart is ver weg. O God, laten we die zaak terugdraaien. Laten we naar God toe gaan. Laten we naar de schrift heen gaan en daarheen gaan tot we werkelijk Pinksteren terug in het menselijk hart krijgen. Niet terug in een organisatie, maar terug in het hart van de mensen in de organisaties. Dat is wat we horen te doen. Dus God helpe ons deze week om het te doen. Ik ben aan het bidden, vasten, wacht op God. Ik wil mijn deel doen terwijl ik hier in Californië ben. Doe uw deel. Ga en haal de mensen binnen. God doet vandaag grotere dingen dan ooit gekend is sinds Jezus Christus op aarde was. Dat is juist. En het gaat regelrecht over het hoofd van de mensen heen en ze missen het te zien. Dat is het slechte deel. Als ze het alleen maar geweten hadden, zoals Jezus zei over de... Zei, als u maar uw dag gekend had, als u het alleen maar gekend had, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe dikwijls zou ik u hebben overschaduwd, zoals een hen haar broedsel. Maar u wilde niet. Als u alleen maar uw dag had gekend, uw bezoeking. Dat is hoe het vandaag is. Het is altijd zo geweest. Dat is wat het nu is. Als we alleen maar de dag van bezoeking gekend hadden. Maar de bezoeking gaat regelrecht voorbij en de mensen kijken helemaal hier naar iets anders en voor u het weet is de bezoeking voorbij en daar is het. Maar, zoals hij zei, niemand kan tot mij komen tenzij mijn vader hem eerst getrokken heeft. Allen die de vader mij gegeven heeft, zullen tot mij komen. Amen. Oh, dat is wat ons doet. Nu, we praten graag tot mensen waar we ze heel goed kunnen laten voelen. Maar het beste om te doen, als er iets mis is, laten we dat eerst uit de weg ruimen. Laten we de zaak tot op het fundament krijgen, zie. Een man zei tegen mij niet lang geleden, een bekende prediker, een van de beste ter wereld. Hij zei, broeder Branham, u maakt te zeer een fout. Ik zei, pardon broeder, vertel me waar het is. Zei, u hakt te hard in op de mensen. Zij, u bent bijvoorbeeld, u bent altijd de vrouwen aan het uitkafferen over hoe ze zich kleden. En u hamert altijd op dit en dat. Hij zei, u kunt daar maar beter mee stoppen, u zult uw bediening ruïneren. Ik zei, wanneer het woord van God mijn bediening ruïneert, God ruïneer het dan snel, want ik wil dat het geruïneerd wordt. Dat klopt, ik wil iets geven dat juist is. Het woord van God leert dat. En ik zeg, God geef ons vrijmoedigheid en mannen die zullen staan voor de waarheid, ongeacht wat er komt of gaat. Dat is wat we nodig hebben. Het evangelie is niet iets voor een vervijfd iemand, het evangelie is voor mannen. Door God geroepen mannen. Je beoordeelt een man nooit op hoe groot zijn handen zijn en hoe breed zijn schouders zijn. Ik hoor ze zeggen, oh, is hij geen man? Ik heb mannen gezien die 100 kilo wogen, die geen greintje man in zich hadden. Jazeker. Je meet een man niet met hoe groot hij is. Dat is bruut. Je meet hem met zijn karakter. Er was nooit een man met een groter karakter dan Jezus Christus. Een groot lichaam, een muilezel, is sterker dan welke mens dan ook. Dus u kunt niet, of een olifant, dus u, dat zou bruut zijn. Maar een man is niet hoe groot zijn spieren zijn. Ik meet hem daar niet mee. Maar op hoe slap zijn broekknieën zijn, waar hij geknield heeft om te bidden. Dat is de man om te worden gemeten. Karakter. Jezus was een kleine man, een kleine kerel, waarschijnlijk met gebogen schouders. Op 30-jarige leeftijd zag hij eruit als 50, zei de Bijbel. Maar er was nooit een man op aarde zoals hij. En zal er ook nooit zijn. De Bijbel zei, er was geen schoonheid voor hem dat wij hem zouden begeren. Toen wij hem zagen, hebben wij als het ware ons gezicht voor hem verborgen en zo allemaal. Maar toch behaagde het God om hem neer te slaan. En hij werd geslagen, getroffen en gekweld. Hij droeg onze overtredingen, werd verbrijzeld om onze ongerechtigheden. En door zijn striemen werden wij genezen. Oh, het zou aantrekkelijk moeten zijn voor mensen. Het zou dat echt moeten zijn. Het zou het hart moeten beroeren. Maar weet u wat er aan de hand is? We hebben de gebedsdienst op woensdagavond eruit genomen en hebben er een televisieprogramma gezet dat al de mensen vermaakt houdt. En waar het hart is, de schatten zijn, daar is ook het hart. En wat maakt dat mensen naar dingen van de wereld willen gaan? Wel, weet u de reden waarom u dat doet? Is de reden dat mensen dat doen? Wat veroorzaakt dat een man dronken wil worden? Wat veroorzaakt dat mensen zich willen gedragen zoals ze doen? De wereld. Waarom zou iemand op woensdagavond thuis blijven van het gebedsbijeenkomst om naar een bepaald televisieprogramma te kijken? Waarom zouden ze dat doen? Het is omdat er iets in hen is dat er naar verlangt om bevredigd te worden. Ze willen, er is een klein plekje in een man zijn hart of een vrouw haar hart en God maakte dat plekje voor zichzelf. Hoe durft u te proberen de dingen van de wereld te nemen en ze daar te plaatsen waar God het voor zichzelf gemaakt heeft om daar te blijven? God is onze vreugde. God is ons genoegen. God is onze voldoening. Dat is waar het thuis hoort, hier binnen. Laat God binnen en dan zijn de andere dingen zo dood dat u er niet eens meer om geeft. Oh, mensen zijn erg religieus, altijd al geweest. Zoals ik daar laatst een avond predikte, een opwekking brengt altijd een tweeling voort. Zoals Esau en Jacob, man van de wereld en de man die het geboorterecht verlangt. Zie, altijd is er, elke opwekking brengt dat voort. Deze laatste dag opwekking heeft hetzelfde gedaan, het is waar. Dus laten we aan de Jacob kant gaan, degene die gaat beërven, degene die het beloofde land binnen zal gaan. En we kunnen niet tevreden zijn met alleen maar naar de kerk. kerk gaan en onze naam in het boek zetten, als we dat doen, is er iets mis. Laten we hoger en hoger blijven klimmen, tot we dat beloofde land bereiken. Toen ik onlangs predikte op de Christelijke Zakenliedenconventie in Phoenix, Arizona, daarin in de balzaal, ik zei, Israël had er geen besef van dat toen ze juichten en dansten in de geest, en Miriam met die tamboerijn, nadat ze de Dode Zee waren overgestoken en de opzichters dood achter zich hadden gezien, ze hadden helemaal geen besef dat ze nog 40 jaar verwijderd waren van het beloofde land. Ze konden dat niet geloven. Ze waren er maar ongeveer 4 dagen vandaan. Maar ze moesten een, u weet wel, moesten naar Exodus 19 gaan en hun grootste fout maken die ze ooit maakten. Moesten er een wet gaan krijgen, zodat ze konden ruzien en zich konden organiseren en zichzelf bij elkaar konden brengen. Genade had hen van een profeet voorzien. Genade had hen van een lam voorzien. Genade had hen van wonderen voorzien. Genade had hun de grootste opwekking gegeven die ze ooit hadden gehad. Genade had in al deze dingen voorzien. En toch verlangden ze naar een wet. Dat is precies waar onze vaders in Pinksteren stonden, zo'n 40 jaar geleden. Genade had voorzien. Ze waren allemaal eensgezind. Elke Pinksteren was Pinksteren. Maar daarmee konden ze niet tevreden zijn. Ze moesten zich een klasse organiseren, genaamd Assemblies of God. Nee, ze moesten zich weer een Church of God verkrijgen. Four Square, eenheid, tweeheid, drieheid, vierheid. En u zit daar al 40 jaar. God hebben genade. Wat wij nodig hebben is een... Wel, ze bleven daar tot al die mensen met dat soort denkwijze uitstierven. Toen stond op een dag een Jozua op, sloeg zijn armen om ze allen heen en God zei, u bent lang genoeg op deze berg geweest. Laten we nu naar het noorden gaan en oversteken, de belofte nemen. God kan baptisten nemen of methodisten of wat hij maar wil, maar iemand gaat oversteken, dat is juist. En zolang we nog steeds onze klassieke ideeën krijgen en er zitten dat we, oh, u zult precies daar blijven, precies ja. Oh, laten we hogerop komen, laten we eruit komen. Jongen, schud uzelf en kom tot besef, als God nog steeds God is, moet hij dat blijven. Als hij ooit God was, is hij nog steeds God. Hij verandert niet naar onze wegen, wij moeten onze wegen veranderen naar zijn wegen. Oh, ik wilde dat niet zeggen, ik heb gewoon... Ik zal nu wat schrift lezen. Goed. Johannes 12, 20. Ik ga gewoon een vers hier lezen. En er waren enige Grieken onder hen die opgingen naar het feest om te aanbidden. Dezen kwamen dan tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en verlangden hem, zeggende, Heren, wij zouden Jezus willen zien. Nu, ga naar Hebreeën 13:8. Jezus Christus, dezelfde gisteren, heden en voor immer. Hoeveelen geloven dat nu waarachtig met heel uw hart? Nu, morgenavond gaan we verder naar de evangelisatiediensten. Vanavond hebben we uitgegeven voor goddelijke genezing. Nu, het is één ding om het over iets te hebben en dan is het iets anders om waar we het over hebben gehad waar te maken. En het is allemaal Gods woord en het enige wat het nodig heeft is geloof om elke goddelijke belofte te laten werken. Dat is juist. Als God de belofte heeft gedaan, dan is God verplicht zijn belofte na te komen. Nu wil ik dat u me uw onverdeelde aandacht geeft voor een paar minuten, als u me ongeveer 30 minuten geeft, en dan zullen we de gebedsrij roepen, en enkele minuten kunnen we naar huis. Nu, het eerste is, gelooft u dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer? Gelooft u dat, waarachtig? Is hij dezelfde in principe, dezelfde in kracht, dezelfde kracht die hij eens had, hetzelfde medeleven, als hij hier was, wat hij is, vandaag, zou hij dan precies zo handelen als toen hij hier eerder was? Of denkt u dat hij na 2000 jaar een beetje wijzer is geworden, een beetje slimmer, weet hoe een kerk anders te maken, en hij zou zich min of meer moeten verontschuldigen voor wat hij deed op de Pinkstergemeente in het begin, dus maakt hij voor zichzelf gewoon een andere Pinkstergemeente voor het laatste tijdperk. Zou dat zijn idee zijn? Niet als hij dezelfde is. Hij zou dezelfde ideeën hebben. En hij was God, dus hij kan niet veranderen. God was in Christus en verzoende de wereld met zichzelf. Dus zou hij dezelfde ideeën hebben en dezelfde principes, dezelfde kracht en dezelfde gemeente. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Nu, op een dag waren er enkele mensen die hem nog nooit hadden gezien, die de samenkomst binnenstrompelden of erheen om te aanbidden op Pinksteren. Ze hadden over hem gehoord, dus kwamen ze naar een van zijn dienaren toe en zeiden, meneer, wij zouden Jezus willen zien. En door deze dienaar te vragen, niet deze dienaar Jezus voor hen komen. Nu, als hij dezelfde is, gisteren, vandaag en voor immer, en u hebt uw handen opgestoken dat u hem graag zou willen zien, waarom kunnen wij hem dan niet zien? Dat is de vraag. kunnen we hem niet zien? Als hij dezelfde is, waarom kunnen we hem dan niet zien? U stak uw hand op, zoals die Grieken. U zou hem graag willen zien. Ik stak mijn hand op. Ik zou hem graag willen zien. En hij beloofde dat hij bij ons zou zijn en ons nooit zou verlaten. Ik ben altijd bij u, zelfs tot het einde van de volleinding. Hij is altijd hier, dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Wat is er dan aan de hand? Waarom kunnen we hem niet zien? Nu, als hij vanavond in ons midden zal komen... Nu, als u een vreemdeling bent, misschien begrijpt u dit niet, maar ik wil dat u gewoon de zijplanken naar beneden trekt. En stil blijft zitten voor de rest van de samenkomst en aandachtig luistert naar deze woorden, beloften die ik u ga voorlezen, opgeschreven hierin op dit blad uit de Bijbel. En ik wil u enkele beloften voorlezen en erachter komen of hij nog leeft of niet. Om te zien of onze christelijke godsdienst de ware godsdienst is en of onze pinksteropvatting ervan waar is, of als het verkeerd is. Zelfs, ik geloof nu, zelfs in al zijn misvattingen, verkies ik het nog steeds als de gemeente. Nu, niet omdat ze van Pinksteren zijn. Pinksteren is geen organisatie. Nu, u baptisten en methodisten, onthoud dat, katholieken en presbyterianen. U kunt God niet organiseren. U organiseert God niet. Pinksteren is een ervaring die methodisten, baptisten, presbyterianen, katholieken en allen ontvangen. Nu, ik heb altijd gezegd, als een man een katholiek is en hij afhankelijk is van de katholieke kerk voor redding, dan is hij verloren. En als hij een baptist is en afhankelijk is van de baptistenkerk voor redding, is hij verloren. Als hij van Pinksteren is en afhankelijk is van de Pinkstergemeente voor redding, is hij verloren. Maar als hij een katholiek is en afhankelijk van Jezus Christus is hij gered door geloof, zijn eigen geloof. Als hij een baptist is of een Pinkstermens en naar Jezus Christus kijkt voor redding, want het is door geloof dat u gered bent en dat door de genade van God. Dat is juist. Uw persoonlijke geloof in Jezus Christus is wat u redt. Nu, als dit zijn boek is, ik had niet lang geleden een interview met een katholieke priester. Hij kwam naar mijn huis om te vragen over of ik een meisje had gedoopt dat toen ze een baby was, of een jong meisje, ongeveer 15 jaar oud. Ze was hertrouwd en hertrouwde katholiek en zei hij moest haar opnieuw dopen. De bisschop vroeg me enkele vragen en hij vroeg me of ik haar gedoopt had en ik zei christelijke doop door onderdompeling. En hij zei de katholieke kerk deed dat vroeger. Ik zei wanneer? Dus hij ging terug en zei in de dagen van de Bijbel. Ik zei, beweert u dan dat de Bijbel is, de katholieke kerk de Bijbel heeft geschreven? Zei, Jezus Christus organiseerde de katholieke kerk en plaatste Petrus aan het hoofd ervan en de 12 apostelen en dat was de eerste katholieke kerk. Ik zei, als het dan onfeilbaar is en niet verandert, waarom zijn er dan zoveel meer veranderingen aangebracht? Wel, u hebt hier 10.000 vrouwen tot wie u bidt, doden. En er is maar één middelaar, zei de Bijbel, tussen God en de mens, en dat is de mens Christus Jezus, geen Maria's of wat ook, zie. Ik zei, waarom? Hij zei, wel, ziet u meneer Branham, we horen niet over het woord te argumenteren. Ik zei, ik argumenteer niet over het woord, ik vraag het u gewoon. Ik zei, ik heb Hyslops 2 Babylons, ik heb de alleroudste geschiedenissen die ik kan vinden, hier zijn de Nicene vaders, het Nicea Concilie, het Pre-Nicea Concilie en allemaal hier in mijn studeerkamer. Toon me waar ook maar dat er een katholieke kerk was tot 305. Laat me zien waar het was. Hij zei, u citeert geschiedenis. Ik zei, hoe weet ik dat er hier een George Washington was, alleen door geschiedenis? Laat me zien waar het anders is, zie? En ik zei, dat is precies juist. God heeft nooit een kerk georganiseerd en het was nooit Gods plan om dat te doen. Organisaties, moederkerk is katholiek en al de rest van ze zijn van diezelfde organisaties, volgens Openbaring 17. Zo is dat precies. Gemeenschap verbrekend. We zijn allemaal één. Pinksteren is voor methodisten, baptisten, katholieken, presbyterianen, die willen. Laten hem komen, drinken uit de fonteinen van het water des levens om niet. Juist. Nu, als Jezus het is, Nu, ik spreek niet tegen deze organisaties, maar wanneer u een klein hek eromheen trekt, zoals een klein iets dat ik een keer zag, een kleine aap die bovenin in de boom zat, en hij zei, keek naar de andere kleine aapjes, zei, weet je, ze vertellen ons dat, vertellen ons, of zij zeggen daar beneden dat ze van ons komen. Hij zei dat hij dat niet kon geloven. Zei, zou ik mijn boom hier omheinen, zodat mijn mede-aap niet langs kon komen om een kokosnoot te halen wanneer hij dat wilde? Zou ik zeggen dat ik de enige aap ben die er is in de bomen? Wel, zei, als dat zo is, dan is het apenras gevallen. Dat is wel, dat klopt ook ongeveer, ja. Wanneer we iets proberen te omheinen, God plaatst geen omheining. Hij breekt de heggen af, haalde de tussenmuur van scheidingswanden neer en alles in één, in Christus Jezus. De Heilige Geest is voor ons allemaal, opdat we allen de glorie van God mogen zien. In al mijn samenkomsten heb ik hem nooit zien zeggen, wel, deze kerel is een Presbyteriaan, hij kan dus niet genezen worden. En deze is baptist, dus hij kan niet genezen worden. Hij geneest mensen niet op die manier, het is op basis van hun geloof en niet hun denominatie. Dat is waar. Nu, als hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer, de katholieke kerk zou zeggen zeker, wij geloven dat. Wij geloven dat in onze kerk. De baptisten zouden zeggen wij geloven dat in onze kerk. De katholieken zouden zeggen wij geloven het in die kerk. Nu, als ik deze toespraak zou baseren op de baptisten, de kerk waar ik van kom, of als ik het zou baseren op Pinksteren, of als ik het zou baseren op welke ook van de organisaties van Pinksteren, kan ik net zo goed stoppen. Dat is alles. Maar er is slechts één ding te doen. Er moet iets juist zijn. En iets verkeerd. Dat is precies waar. U kunt niet het verkeerde en het juiste tegelijkertijd hebben. We hebben een nep-dollar omdat het werd gemaakt van een echte dollar. Nu, wat is het verschil? Hoe zouden wij het dan weten? De katholieke kerk zegt, wij zijn de oudste organisatie. Pinksteren zei, nou, wij beginnen daar voor de organisatie. Goed, we zullen gewoon doorgaan met al dit. De baptist zei, wij zijn begonnen vanaf Johannes. Hij was de eerste baptist, zelfs voordat Jezus op het toneel kwam. Wel, u zou allerlei argumenten hebben. Maar laten we het op een rijtje zetten en erachter komen. Nu, wat als we naar de stad gaan om te zoeken naar Jezus, dat hij dezelfde is? We zouden een man zien langskomen met het gewaad aan, zoals hij droeg. En deze psychologische gedachte ervan dat hij lang haar had. We hebben daar geen gegevens van, dat hij ooit lang haar had. We weten het niet, maar stel dat we wel een man zagen die leek op de afbeelding van de kunstenaar die Jezus schilderde en hij littekens in zijn handen had, littekens in zijn voeten en littekens van doornen enzovoort. En eruit zag als misschien de Hofmans schilderij van hem, zijn hoofd op 33 jaar, of misschien zoals een van de anderen, zoals de geïnspireerde of ergens een afbeelding, dat zou nog steeds niet Jezus kunnen zijn. Want ik zal u zeggen waarom, want niemand zal Jezus op aarde in een fysiek lichaam zien totdat hij eerst naar glorie gaat. Want wij zullen worden opgenomen om hem in de lucht te ontmoeten. Dat klopt. Oh, hij zei dat er in de laatste dagen valse christussen zouden zijn en alles. Die zouden zeggen, zie, hij is in de woestijn, in de geheime kamer. Geloof het niet. Maar hij is hier in de vorm van de Heilige Geest. En de Geest die in Christus was, zal dezelfde dingen doen die hij deed, omdat het hetzelfde leven is. Als u het leven van een wijnstok in een komkommerrank stopte, zou hij druiven dragen. Als u het leven van een perzikboom in een plataan zou stoppen, zou hij perziken dragen. Zie, precies omdat het leven is dat erin is dat het produceert. En het leven dat in de gemeente van Jezus Christus is, zal de werken en kenmerken van Jezus Christus dragen. En de gemeente is een individu. God handelt met Israël als natie, maar met de heidenen als individuen. Nu snapt u het, ja? Zie, individu. Een natie zal gered worden wanneer Israël komt. Het zal gewoon van de ene op de andere dag geboren worden, wanneer Israël in één keer tot God zal komen. Maar dan, wanneer bij de heidenen het individueel is, een volk dat hij uit de heidenen heeft genomen omwille van zijn naam, zijn bruidvormend. Nu, wat zouden we dan vanavond doen als we te weten wilden komen in wiens kerk hij is? Als ik wilde zien of hij in de Pinksterkerk is, als ik wilde zien of hij in de Baptistenkerk is, of de katholieke kerk, de oudste organisatie, of welke zou ik, de Lutherse, die komt na de katholiek, en Wesley komt daarna en zo verder. Als ik in die kerken zou gaan kijken, wat zou ik dan zoeken? Een man die op hem zou lijken? Nee, er zouden veel mannen kunnen zijn die precies op hem lijken. Wat zou ik zoeken? Dan zou ik een man zoeken die een leven in zich had. Ik zou een gemeente zoeken die een geest in zich had, net als zijn geest. Zie, ik zou zoeken om zijn werken te zien. Hij zei, hij die op mij gelooft, Johannes 14, 12, hij die op mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Is dat juist? Dan we. Hij zei, hij die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Nu, u vindt in de vertaling daar dat er stond, groter dan deze zal hij doen, zal hij. Maar de juiste vertaling ervan is, ik heb de emphatic diaglot en daar staat, hij die op mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen en meer dan dit zal hij doen. Niet groter, want groter konden ze niet doen. Hij wekte de doden op, genas de zieken, stopte de natuur. Er is niets dat groter kon zijn maar het niet in kwaliteit, maar in kwantiteit kon hij groter zijn. Want toen hij, God was in één man, Christus Jezus. In hem woonde de volheid van de Godheid lichamelijk. Nu, toen die vuurkolom neerdaalde op Pinksteren, als het u opviel, tongen van vuur zaten op elk van hen. Voordat ze in tongen begonnen te spreken, waren er tongen van vuur. Dat was God die zichzelf scheidde van de vuurkolom in elk lid van zijn gemeente. God die zichzelf scheidde, zodat hij universeel overal tegelijkertijd kon zijn. Op dit moment zijn genezingsdiensten gaande in Afrika. De kreupelen lopen, de blinden zien, over de hele wereld. De universele gemeente van de Heer Jezus Christus. In individuen, mannen die leven en hem dienen. God scheidde zichzelf en plaatste zichzelf onder hem. Die dag zult u weten dat ik in de Vader ben en de Vader in mij. Ik in u en u in mij. Zie. Ik zal zijn, nog een kleine tijd in de wereld, kosmos daar, de wereldorde, zal mij niet meer zien. Maar gij, de gemeente, zult mij zien, want ik is een persoonlijk voornaamwoord. Ik zal met u zijn, zelfs in u, tot het einde van de wereld. Dat is juist, ik zal met u zijn. Zie, de universele gemeente van de Heer Jezus Christus. Ik zal met u zijn. De werken die ik doe, zult u ook doen. Nu, laten we even een ogenblik nadenken wat hij toen deed. Laten we zien wat voor werken hij deed en hoe hij zich bekend maakte. Nu, we nemen bijvoorbeeld dat hij de Messias genoemd werd. En de Messias betekent de gezalfde, de Christus. Hij was beloofd sinds de Hof van Eden, terug in Genesis. Nu, als we even teruggaan en ontdekken zullen, nu, we hebben vanavond gelezen uit Johannes 12. Laten we teruggaan naar Johannes 1 en dan zullen we ontdekken wat hij was. En als we kunnen ontdekken wat hij was en tot welke kerk hij behoorde, naar welke organisatie hij ging, dan, als het onze organisatie is, kunnen we er tevreden mee zijn. En we zullen erachter komen wat hij was en wat hij toen was en wat hij toen deed. Hij zou vandaag hetzelfde moeten wezen en hetzelfde moeten doen, omdat hij zei dat hij dat zou. Zou dat de gemeente tevreden stellen? Wel, nu laten we even teruggaan en het nagaan. Nu, ik zal citeren en lees nu, want wanneer u naar huis gaat, neem dan deze hoofdstukken waar ik hier naar verwijs. En dan, wanneer we zouden een constante genezingsdienst hebben. We blijven er maar op hameren van Genesis tot Openbaring, om te laten zien dat dit de waarheid is. Nu, u hebt misschien uw ideeën allemaal uitgewerkt, zo hadden de Farizeeën dat, over wat de Messias zou doen wanneer hij zou komen. Maar hij kwam op een iets andere wijze. Toch kwam hij precies zoals de schriften zeiden, hoe hij zei, de schriften zeiden dat hij zou komen. Nu, laten we even een ogenblik naar hem kijken. We ontdekken dat, na zijn geboorte, tot 30 jaar oud, zijn achterneef Johannes aan het dopen was in de woestijn. En Jezus ging erheen en werd gedoopt en de hemelen werden geopend en hij zag de geest van God neerdalen als een duif. En hij ging de woestijn in en werd 40 dagen verzocht door de duivel, kwam terug met zijn bediening. En het eerste wat hij begon te doen, ontdekken we hier in Johannes 1, hij begon rond te gaan de zieken te genezen. En toen was er een man met de naam Andreas die in hem had geloofd. Laten we hem even voor een ogenblik nemen. Laten we nu nemen hoe hij zichzelf bekend maakte als de Messias. Nu, bedenk dat God altijd tekenen en wonderen geeft. Hoeveel geloven dat? Nu, in het Oude Testament, nu luister aandachtig, net voor, het zal niet lang duren, als we u ertoe kunnen krijgen de boodschap te zien, u zal er hier binnen niemand in een rolstoel zijn. Er zal geen zieke meer in dit gebouw zijn over 40 minuten, als u luistert en nauwkeurig oplet. Nu, laten we het gewoon beproeven. Dat is wat de Bijbel zei, beproeft alle dingen. Nu, als hij de belofte deed, moet hij zich aan de belofte houden. En God, in het Oude Testament, als een profeet profeteerde, of een dromer een droom droomde, de manier waarop ze erachter kwamen of dat waar was of niet, ze gingen naar de Urim Tummim toe. De voorgangers enzovoort weten daarvan, de borstplaat van Aaron, hij had de 12 stenen van de geboortestenen van de aartsvaders, het hing aan een paal in de tempel. En toen de profeet begon te profeteren, of de dromer de droom vertelde, ongeacht hoe echt het klonk, als het dat conglomeraat van lichten daarbinnen niet weerspiegelde, werkte het bovennatuurlijke niet. Dus weigerden ze de boodschap. Het maakt me niet uit hoe goed of het klinkt, hoe het past bij dokter die en die zijn theologie, of hoe het past bij deze kerk of die organisatie. Ze veroordeelden het, omdat het bovennatuurlijke niet reageerde. Amen. Ik begin me religieus te voelen. Ja, meneer. Waar een bovennatuurlijke God is, zullen er bovennatuurlijke dingen gebeuren. U kunt het gewoon niet verhinderen. Het moet gewoon zo zijn. Nu, let op. Nu, toen dat priesterschap eindigde, Aaron niet in zijn priesterschap, toen werd die Urim Tummim weggenomen. Maar God heeft nog een Urim Tummim, wat zijn woord is, de Bijbel. Nu, als God een belofte doet in de Bijbel, en dan als u die ontvangt, zal de bovennatuurlijke belofte een bovennatuurlijke manifestatie maken, want God zal zijn woord betuigen, absoluut. Zo niet, dan is het niet het woord van God. Zo niet, dan als ons geloof niet groot genoeg is, ontken het dan niet. Als God de belofte deed, zeggen het is zo, maar ik heb niet genoeg geloof om het te doen. Laat de andere persoon het doen. Als ik niet genoeg geloof heb om te gaan wandelen zoals Henoch deed, een middagwandeling te maken en naar huis te gaan met God, zal ik nooit iemand anders in de weg staan die wel genoeg geloof heeft om het te doen. Ik zal zeggen, prijs God voor die broeder. Hij liep regelrecht de aarde uit. Ik ben daar gewoon dankbaar voor. Ik kan het niet, maar hij, ik ben dankbaar dat hij het deed. Zie, ik geloof dat en ik wil niemand in de weg staan die geloof heeft om een Gods woord bevestigd te laten worden. Nu, het moet vanuit het woord komen. Nu, toen Jezus kwam, kwam hij tot de zijnen, de Joden. Nu ontdekken we dat hij een messiaans teken had dat hem volgde. Johannes getuigde ervan en het zag eruit als een duif, een licht dat uit de hemel neerdaalde. Hij bemerkte het. Nu, toen dat licht of duif in de Zoon des Mensen kwam, bemerken we wat er gebeurde. Andreas, laten we met hem beginnen. Nu, in Johannes 1, het eerste hoofdstuk waar ik in zit. We ontdekken dat Andreas, zodra hij in de Heer Jezus Christus geloofde, gaat hij Simon Petrus halen. Zijn naam was toen Simon. En hij zei tegen Simon, nu, je moet komen kijken. Laten we bij hun gesprek binnenvallen. Ze zijn allebei vissers. Ik kan Simon zien, misschien de oudste van de twee, op de rand van de boot gaan zitten en zeggen, Andreas, nu, jij weet dat we allebei fariseërs zijn, want we volgen onze oude vader na, de fariseer. En ik herinner me, Andreas, voordat vader stierf, toen ik nog een kleine jongen was, op een dag nadat we de hele dag op het meer hadden gevist, kwamen we binnen en vader had hard gebeden dat hij vis zou krijgen. En precies op het laatste uur vingen we vis voor ons brood de volgende dag. Oh, ik kan zien hoe moeder altijd op haar knieën aan het bidden is, hoe we op God vertrouwden om ons te helpen. Oh, zeker, broer Simon, ik herinner me dat heel goed. Wel, ik herinner me, Simon, dat mijn vader op een dag tegen me zei, toen hij mijn haar naar achteren streelde en ik mijn handen op zijn grijze haren legde, en hij zei, Simon, mijn zoon, ik heb altijd willen leven om de dag te zien wanneer onze bevrijder, de Messias, zou komen. Maar ik word nu oud, dus ik vermoed dat ik hem niet zal kunnen zien, Simon. Maar jij bent een jonge kerel. Zonder twijfel zul je hem in jouw dag zien. Nu, er zal veel verwarring zijn. Is altijd zo, Simon. Net voordat het bovennatuurlijke plaatsvindt, zullen er veel valse dingen zijn die plaatsvinden. Maar ik wil dat je dit onthoudt, Simon. Dat wanneer de Messias komt, de Messias het teken van de Messias zal hebben. En je zult hem herkennen aan het teken. Mozes zei dat, want Mozes zei, daar in het hoofdstuk van Deuteronomium vinden we dit, dat hij zei dat de Heere, Deuteronomium 18, 15, als je het wilt opschrijven om het te lezen, en lees de rest van het hoofdstuk verder, dat de Heere uw God een profeet zal doen opstaan, zoals ik. Het zal geschieden dat wie deze profeet niet zal horen, uit het midden van het volk zal worden afgesneden. Zie. Nu, hij zei, nu onthoud Simon, er kunnen grote krachtige sprekers opstaan. Er kunnen grote mannen zijn die zullen opstaan. Maar onthoud, als Joden weten wij dat God ons een profeet zal sturen. Een Messias-profeet. En de reden, nu, we hebben nu 400 jaar gehad sinds Maleachi, we hebben geen profeten gehad. Maar wanneer de Messias komt, zal hij een God-profeet zijn. We zullen hem daaraan herkennen. Nu, vergeet dat niet, Simon. Nu, hij zegt, Andreas, jij zou misschien zeggen dat dit een groot man is. Hij kan de mensen geboeid houden. Maar voor mij moet hij een profeet zijn, want de Messias. En ik hoorde je praten over die man in de woestijn enzovoort, Johannes. Hij was misschien ook een profeet, ik weet het niet. Maar deze Messias zal een God-profeet zijn. Hij zal een profeet plus zijn. Hij zal meer dan een profeet zijn. Hij zal een profeet plus zijn. Ik zal op een dag met je meegaan. Ik kan me voorstellen Andreas dan naar de dienst te zien gaan om Jezus van Nazareth te horen en kwam dan thuis en vertelde hem enkele dingen die gebeurd waren. Dus de volgende dag besloot Simon misschien dat hij zou meegaan. En weet u nog, hij werd de sleutels gegeven. Simon, wat later. Hij was een onwetende man. Hij kwam niet uit een van de seminaries, geen van hun bijbelscholen. Hij kon niet eens zijn eigen naam ondertekenen, Simon Peters. De Bijbel zei dat hij zowel onwetend als ongeleerd was. Maar ze merkten op dat hij met Jezus was geweest. Nu, dat is de hoofdzaak. Dat is echt Pinksteren, zie. Nu, wij ontdekken dat hij erheen ging en misschien naar voren liep met Andreas en een grote menigte mensen eromheen. En zodra hij in het zicht van de Heer Jezus kwam, zich afvragend of hij de Messias was. Nu, we zullen ontdekken wat de Messias was. En zodra hij in de tegenwoordigheid van de Messias kwam, keek hij hem aan en hij zei, uw naam is Simon en u bent de zoon van Jonas. Ho, jonge, dat was genoeg voor hem. Hij wist niet alleen wie hij was, hij kende die godvrezende oude vader die hem had verteld wat hij zou zijn. Dat beklonk het voor altijd. Dat was de Messias. Ja, meneer. Als dat de Messias gisteren was, die zichzelf bekend maakte aan de zijnen, is dat de Messias vandaag, die zich bekend maakt aan de zijnen. Onthoud, aan de zijnen. We gaan het daar zo over hebben. Nu, wat was het? Er stonden daar velen misschien die dat niet begrepen, maar Simon wist het, want hij was op zoek naar dat type persoon. Hij werd geleid door de geest. Hij wist door de schrift dat dat precies de Messias was. Hij kende niet alleen hem, maar hij kende zijn vader en noemde hun beide namen. En daar stond een man daar met de naam Filippus. En Filippus zei, zeg, dat is het. Ik weet dat dat de Messias is. En daar ging hij om de heuvel heen, 15 mijl om de heuvel heen om een vriend te vinden, om hem erover te vertellen. Er is iets mee. Als u werkelijk een visie van Christus krijgt, kunt u niet stilhouden. U moet er iemand over vertellen. Slechts een aanraking van hem en het zet uw ziel in vuur en vlam. Ik moet ze vinden. Ik heb een vriend die Nathanael heet. Hij is een groot man. Hij is een goede geleerde. En daar ging hij om de berg heen. Waarschijnlijk liep het tegen de avondtijd toen hij binnenkwam. Hij klopt aan de deur en mevrouw Nathanael komt aan de deur. Wel, als het onze vriend Filippus niet is. Oh, waar is Nathanael? Hij maakte een wandeling in de boomgaard. En daar ging hij, naar de boomgaard. En hij vond daar, onder de vijgenboom, vond hij Nathanael op zijn knieën. Wellicht zeggend, o Heere God, u beloofde ons bevrijding. We zien er naar uit. We hebben erop gewacht. Wanneer gaat u het doen, o Heere God? Ik wacht op die belofte die u gaf. Staat op en stoft zijn kleren zo af. En hij draaide zich om en wie stond daar? Niemand minder dan Filippus. Hij zei ongetwijfeld, Filippus, mijn vriend. En voordat hij iets zei, hoe gaat het met je, is alles goed met de bomen, hij had een dringende boodschap, iets echt. Hij zei, kom, zie wie we gevonden hebben. Oh, gewoon recht op het doel af. Kom, zien wie we gevonden hebben. Jezus van Nazareth, de zoon van Jozef. Hij is de Messias. Ik weet dat hij de Messias is. Oh, nu, ik kan me voorstellen dat Nathanael zei, nu, Filippus, nu, ik ken de vele bijbellessen die we hebben gehad, de vele goede schoolopleidingen die we samen hebben gehad. En wij weten, jij en ik weten. Nu, wat is er gebeurd, Filippus? Ben je ergens je verstand kwijtgeraakt? Wel, wat is er met je gebeurd, Filippus? Kom me nu niet vertellen dat deze Messias ooit uit Nazareth zou kunnen komen. Nu, wij weten, we hebben de laatste toespraak van Caiaphas gehoord, dat op een dag de Messias zou komen en dat hij waarschijnlijk als een vliegtuig zou landen, weet u, regelrecht op de doeken van de tempel. Hij zou naar onze organisatie komen, omdat het de grootste is die er in het land is. En hij zou regelrecht komen, en als hij niet naar de onze komt, zullen we het niet geloven. We zullen daar niets mee te maken hebben. Zullen niet samenwerken met de rest. Nee, het moet. Hij zal naar ons toe komen. Wij zijn degenen. En hij zal daar komen. En hij zal naar Caiaphas komen, de hoge priester, onze bisschop, en zeggen, ik ben de Messias. Ik ben nu gekomen om het over te nemen. Zeker is dat de manier waarop het zal gebeuren. Dat idee heeft de mensen nooit verlaten. Dat klopt. Maar weet u wat? God doet de dingen zoals hij het wil doen. Hij doet het meestal tegengesteld aan de manier waarop wij allemaal ingesteld zijn om het te ontvangen, zodat hij kon. Wel, hij heeft zich verborgen voor de ogen van de wijzen en verstandigen en heeft zich geopenbaard aan kinderkens die nederig zouden zijn en van hem zouden leren. Nu, snel, let op wat er gebeurde. Maar ik kan Philippus naar hem toe horen gaan met iets dat zeker was. Niet enkele woorden die hij had gezegd, maar iets dat hij had gedaan. Nu, ik hoor hem zeggen, Nathanael, jij bent het geleerde van de schrift. Ja, meneer. Wat voor man zal de Messias zijn? Nou, de Messias zal een profeet zijn. Ja, meneer, dat is waar. Want Mozes heeft ons verteld, onze leider, hij was, of zijn woorden, we hebben daarop vertrouwd en we horen erop te vertrouwen, totdat er een profeet kwam en hij zou de Messias zijn en zou het teken van de Messias tonen. Ja. Wel, deze Jezus van Nazareth, waar ik het over heb, ken je die oude visser daar ginds nog, die ze Simon noemen, van wie je toen de vis kocht en hij niet eens het bonnetje ervoor kon tekenen? Oh ja, ik kende hem en ik kende zijn vader. Goed. Wel, onlangs bracht zijn broer hem naar de menigte waar Jezus stond. Hij keek rond, zei, uw naam is Simon, u bent de zoon van Jonas. U kende ze allebei. En hij deed dat? Ja. Wie had hem erover verteld? Niemand. Simon werd er gewoon heen gebracht door Andreas, zijn broer, kwam daarvoor. Weet je, het zou mij niet verbazen als hij jou zou vertellen wie jij bent wanneer je daar aankomt. Wel, daar ben ik nu niet zo zeker van. Ik moet het zien, weet je. Ik ben heel lang orthodox geweest, dus ik zal dit moeten zien. En het eerste wat je weet, de volgende dag toen ze er kwamen, wel, ze kwamen misschien in de gebedsrij, of ze kwamen misschien in het gehoor, ik weet het niet. In ieder geval, zodra Jezus hem voor de eerste keer zag, keek Jezus gelijk om naar hem toe, zei, zie een Israëliet, in wie er geen bedrog is. Dat haalde de stijfheid uit hem vandaan. Dat... Hij zei, nu, misschien zouden sommigen die vlakbij stonden zeggen, wel, vandaag zouden ze zeggen, wel zeker zou hij weten dat hij dat was vanwege de manier waarop hij gekleed was, dat hij een Israëliet was. Nee, alle Oosterlingen kleden zich op dezelfde wijze. Hij had een Arabier kunnen zijn, hij had een Griek kunnen zijn. Zeker, ze waren allemaal donker, droegen baarden en tulbanden en kleding, allemaal hetzelfde. Hij zei, zie een Israëliet. In wie er geen bedrog is. Oh, het raakte hem zo erg. Hij zei, Rabbi, wanneer heeft u mij ooit gezien? Hij zei, voordat Philippus u riep, toen u onder de boom was, zag ik u. Luister naar hem. Rabbi, gij zijt de zoon van God. Gij zijt de koning van Israël. Zie, zich bekendmakend aan de zijnen. Nu, er waren er die erbij stonden die zichzelf de zijnen noemden. Een van hen stond naast hem en hij zei, weet je wat, ik moet een antwoord geven voor onze kerken. Hij kwam niet naar onze organisatie, dus wat zullen we de kerk erover vertellen wanneer zij, we moeten iets zeggen, want er wordt iets gedaan. Dus wat zullen we onze kerk vertellen? Een van hen zei, ik zal het u vertellen. En de kleine predikersraad in de hoek zei, het is van de duivel. Jazeker. Maar ze konden het niet voor hem verbergen. Hij draaide zich om en nam hun gedachten waar. Hij zei, als u dat tegen mij zegt, de zoon des mensen, zal ik u ervoor vergeven. Maar nu, om dit woord duidelijk uit te leggen, maar op een dag zal de Heilige Geest komen en hetzelfde doen. Eén woord ertegen zal nooit vergeven worden, in deze wereld, nog in de wereld die komen gaat. De onvergeeflijke zonde om de geest van God, die de Messiaanse werken doet, zoals hij deed, een onreine geest te noemen. Zoals een waarzegger. Zeiden, hij is Beelzebub, een waarzegger. Hij leest hun gedachten. Hij heeft een telepathie, een mentale telepathie. En hij kan hun gedachten lezen. Dat is wat hij doet. Ze konden niet zeggen dat hij het niet deed, want daar was het voor de mensen. Maar kijk naar deze mannen die tot leven waren verordineerd. O God, hun naam is vandaag onsterfelijk. Ze zijn in glorie met Christus. Ze herkenden dat het de Messias was. Hij zei, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God, de koning van Israël. Hij zei, omdat ik u dat verteld heb, daarom gelooft u, kom dan met mij mee, u zult groter dan dit zien. Maar omdat hij geloofde. Nu, als dat gisteren het teken van de Messias was, en hij dezelfde Messias vandaag is, zal het vandaag hetzelfde moeten zijn als gisteren. Dat is hoe hij zich bekend maakt aan zijn gemeente. Nu, er zijn slechts 3 rassen mensen op de aarde. Dat zijn Gam, Sem en Jafet hun volken. En die dag, die werden beschouwd als Jood, niet-Jood en Samaritaan. Nu, de niet-Joden bij Angelsaksen, wij waren heidenen in die dagen. Wij aanbaden afgoden, Romeinen enzovoort met knuppels op onze rug. En wij keken niet uit naar een Messias. En onthoud, de Messias komt en maakt zich alleen bekend aan degenen die hem zoeken. De reden dat we deze dingen vandaag niet zien, we zoeken er niet naar. We kijken naar onze kerken, onze denominaties, onze grote structuren, hoeveel we groeien. Haal uw ogen daarvan af. Kijk naar de Messias. We zijn in de eindtijd. Nu, let op wat er gebeurde. Dan ontdekken we dat hij kwam. Nu, er is, hij maakte, dat is hoe hij zich bekend maakte aan de Joden. Nu, we zullen nemen, een paar bladzijden omslaan naar Johannes, het vierde hoofdstuk. Hij ging naar Jericho. Als iemand ooit in Palestina is geweest, het ligt onder Jeruzalem. Daar was hij op weg naartoe, maar hij moest langs Samaria gaan op de berg. Ik vraag me af waarom. Nu, in Johannes 5:19 zult u dit lezen. Voorwaar zeg ik u, de zoon kan niets uit zichzelf doen dan wat hij de vader ziet doen. Ziet u, hij was een profeet, het profeetdeel van hem. Nu, hij is meer dan een profeet. Denk niet dat ik hem een profeet noem, dat doe ik niet. Ik hoorde zuster Florence een tijdje geleden zingen. Ik zou graag willen dat ze hier op een avond Down from His Glory zingt. Ik hou van dat lied. Het drukt de opperste goddelijkheid van Jezus Christus uit. In de dagen toen ze van hem slechts een profeet probeerden te maken, hij was een godprofeet. Hij was meer dan een profeet. Hij was God gemanifesteerd geworden. Maar zijn teken van de Messias was een profeet. Nu, we ontdekken dat wanneer we hem daar zien staan, gaat dan naar Samaria. Nu, de Samaritanen waren ook half Jood en niet-Jood die God aanbaren. Nu, we ontdekken dat hij daarheen ging. En het was rond 11 of 12 uur. Hij stuurde zijn discipelen weg om wat proviant te kopen, voedsel. Ging naar Samaria. Hij ging bij de put zitten, waarschijnlijk een panorama, zoiets als deze prachtige schilderij hierachter. Zat daar bij de put. Als u ooit in Samaria bent geweest en de openbare stadswaterput daar hebt opgemerkt, staat er nog steeds. En het was rond 11 uur in de dag. Er was een vrouw die er kwam om wat water te halen. Laten we indenken dat ze mooi was, zoals sommige van de dames van vandaag. Alleen, het was iets anders. Dan komen we erachter dat ze... Ja, ik dacht om haar lang haar te laten hebben. Ik dacht aan die vrouw die Jezus' voeten waste, weet u, met haar tranen. En ze afveegde met haar haar. Ze zou het moeilijk hebben. Ze zou vandaag op haar hoofd moeten staan om daar genoeg haar te hebben om zijn voeten mee af te vegen. Ze hebben het er allemaal afgeknipt. De Bijbel zei, het is haar glorie, dus knipte ze gewoon haar glorie weg. Ik weet niet waarom. Misschien keek ze naar iemand hier waar ze hoger tegenaan keek, hier in Hollywood. Maar hoe dan ook. U zult me een fanatiekeling noemen. U zult me een excentriek iemand noemen als u wilt. Maar op de dag des oordeels zult u ontdekken dat het zo spreekt de Heere is. Juist. Geen wonder dat we een kerk hebben die stervend is. Niet stervend, maar dood. Jazeker. De geest van God is bedroefd en is ervan weggegaan. Onze manieren van doen hebben hem bedroefd, zodat hij weg is. Onze meningsverschillen en onverschilligheid tegenover hem is wat er heeft gedaan. Ik wil u niet kwetsen. Ik ben hier niet om u te kwetsen. Ik ben hier om u wakker te maken. God hebben genade. Geef ons kracht en moed om op Gods woord te blijven. Het te brengen ongeacht wat het betekent, wat het zegt. We nemen predikers om geld binnen te halen, om compromissen te sluiten, om grote televisiezenders te runnen en dat soort dingen. Compromissen te sluiten met de mensen. Ik niet. Ik zou liever op mijn buik liggen en kraanwater drinken en sodacrackers eten en de waarheid prediken. Dan daarvoor de gemeente te moeten staan op de dag des oordeels en veroordeeld worden met hen. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Mijn schatten zijn niet in deze wereld. Mijn schatten zijn in de hemel. En mijn interesse is Gods volk, zijn gemeente. Richt u niet naar het voorbeeld van de vrouw van enige voorganger, of de vrouw van enige prediker, of de vrouw van een evangelist. Richt u naar het voorbeeld van de Bijbel. Ja, vandaag moeten we ergens bijpassen. Een vrouw kan een bepaalde jurk in de kerk dragen of een bepaald kapsel krijgen en iedere vrouw wil hetzelfde dragen. Geldt voor beide geslachten. Het maakt mij niet uit of mijn jas bij mijn broek past of mijn das bij mijn overhemd past. Ik wil dat mijn ervaring past bij Gods Bijbel. Dat is het soort passen dat we vandaag nodig hebben. Een opwekking van dat soort bij elkaar passen. Met de geest van Jezus Christus die onder ons woont. Dat is, ze kunnen niet samen gaan zoals ze hier in Los Angeles doen en hier in de buurt. Ze kunnen niet samen gaan. U kunt de een nu niet van de ander onderscheiden. Ze lijken allemaal op elkaar. In die dagen was het anders. Als een vrouw slecht was, werd ze zodanig gemerkt. Ze bleef in haar eigen kring. Ze ging niet om met de rest. Nu is het net alsof je een ei neemt en er middenin gaat pikken. De hele zaak wordt gewoon geel, zie? Dus dat is wat het nu is. Kijk, ik las hier waar een perverselingen liever de natie over en in Los Angeles. Het is verschrikkelijk. Jullie stijging is zo'n 30% ten opzichte van vorig jaar. Wat een... Wel, het is Sodom.
Oh, may God shake the people here. Sense a revival somewhere.
Oh, mogen God de mensen hier schudden, een opwekking ergens zenden die de Pinkstergemeente weer terug bij haar zinnen zal schudden. Vuur uitstortend over de toehoorders, zodat de mensen dit uur mogen inzien waarin we leven. Zitten te slapen alsof... De Bijbel zei natuurlijk dat ze het zouden doen, geloof ik. Wel, daar hebt u het. Nu, deze vrouw komt er. En zij, misschien kwam ze er op dat tijdstip heen. Misschien was ze de hele nacht op stap geweest en had ze tot die tijd geslapen. Maar in elk geval, ze kwam er met een kruik. Ze deed de kleine touwtjes eronder met de kleine haakjes en liet de windas zakken om het water op te halen. En toen ze bijna haar water omhoog had getrokken, hoorde ze iemand zeggen, vrouw, breng mij wat te drinken. Nu, onthoud, ze is een Samaritaanse. Nu, hij had dit teken van de Messias aan de Joden getoond. Nu, hier zijn de Samaritanen. Vrouw, breng mij wat te drinken. Ze zei, keek naar hem toe en ze zei, nou, nu, ik zal het uitleggen. We hebben hier rassenscheiding. Het is niet gebruikelijk dat u als Jood mij, een vrouw van Samaria, zoiets vraagt. En ze zei, hij zat daar waarschijnlijk, dat hij was slechts 30 en nog wat jaar oud. Maar de schrift zei, Johannes 6, dat hij er 50 uitzag. Zei, u bent een man van geen 50 jaar oud en u zegt dat u Abraham hebt gezien? Hij zei, eer Abraham was, ben ik. Dat is juist, zie. Waarschijnlijk had zijn werk hem versleten. Was misschien een beetje grijs geworden of zoiets. Toen hij daar zat. En zij keek naar hem. Een man die er ongeveer 50 jaar oud uitzag. Op die muur zittend. Zei, het is niet gebruikelijk dat die Joden ons Samaritanen erom vraagt. Hij zei, maar als u wist met wie u sprak, zou u mij om iets te drinken vragen. Wat was hij aan het doen? Nu, u zult me om mijn woord moeten geloven. Hij probeerde contact te maken met haar geest. God had hem daarheen gestuurd. God stuurde mij naar deze kerk. Ik ken u niet, zie. Ik ken niemand van u. Maar God had hen daarheen gestuurd. Hij moest langs Samaria gaan. Waarom? Ze zochten een Messias. Hij moest er naartoe gaan en ze tonen dat hij de Messias was. Dus zat hij daar. Deze vrouw, sprak tot hem, zei ter introductie, zei, de put is diep en u hebt niets om mee te putten, zei onze vaderen aanbaden op deze berg enzovoort, en u zegt dat in Jeruzalem, en het gesprek ging verder. Wat probeerde hij te doen? Erachter te komen waar haar probleem lag. U luister nu aandachtig. Erachter te komen waar haar probleem lag. Nu, wat is het? De Messias gaat zichzelf bekendmaken aan de zijnen in Samaria, ziet u? Aan de Samaritanen. Zoals hij het bij de Joden deed, hij moet hetzelfde doen bij de Samaritanen. Zeker. Hij moet de zijnen roepen op dezelfde. Herinnert u zich wat ik gisteravond zei? Als God ooit een beslissing neemt om iets op een bepaalde wijze te doen, moet hij het elke keer op dezelfde manier doen. Zo niet maakte hij een fout toen hij het de eerste keer deed. Zie? U geeft niet de ene een stuk maïsbrood en de andere een stuk taart. Het is allemaal hetzelfde. Precies, ja. Zie? Nu, let op. Hij is oneindig, volmaakt, almachtig, alomtegenwoordig. Nu, we hebben daar gezien dat deze Samaritaan... Nu, hoe gaat hij zich bekendmaken aan een Samaritaan? De vraag is tussen hem en de vrouw. En nadat hij een paar minuten naar haar had gekeken, de vader had hem daarheen gestuurd. Dus hij zei, ga uw man halen en kom hier. Zij zei, ik heb geen man. Oh, zei hij, dat is juist. U hebt er 5 gehad en degene met wie u nu leeft is niet uw man, dus u hebt terecht gezegd. Ik kan die mooie grote bos krullend haar over haar schouders zien hangen en haar grote bruine ogen en de tranen over haar wangen rollen. Ze zei, heer, ik bemerk dat u een profeet bent. Wat een verschil met die prostituee en die predikers. Zij wist meer over God dan de helft van hen. Het is grotendeels ook vandaag zo, dat is juist, ja. Zij zei, heer, ik bemerk dat u een profeet bent. Zij zei, wij Samaritanen weten dat wanneer de Messias komt, dat dat het teken zal zijn dat hij zal doen. U moet dus zijn profeet zijn. Wij weten dat wanneer de Messias komt, hij ons deze dingen zal vertellen. Maar wie bent u? Oh, jongen, er was er maar één die dit ooit kon zeggen. Hij zei, ik ben hem die met u spreekt. Ze herkende het. Dat was de Messias waarover ze was onderwezen dat die zou komen. Ze wist dat hij een profeet zou zijn, een Godprofeet. Dus zei ze, ze liet haar watervat vallen of zette het neer of wat ook en ze rende de stad in en let op haar boodschap. Ze rende binnen, zei, kom, zie een man die mij de dingen heeft verteld die ik heb gedaan. Is dit niet precies het teken van de Messias? Is dit niet de Messias zelf? Zeggen onze schriften ons niet dat wanneer hij komt, dat hij dat zal doen? En de Bijbel zei dat de mannen van die stad geloofden dat hij de Messias was vanwege het getuigenis van de vrouw, dat hij haar de dingen had verteld die ze had gedaan. Is dat de schrift? Johannes 4. Nu, ik zie dat mijn tijd voorbij gaat, dus ik moet me nu haasten en de gebedsrij houden. Ik wil u niet te lang houden, zie, maar dit omdat het de laatste genezingsdienst is, voor zover ik nu weet, tot zondagavond. Maar nu wacht. Laat me nog één klein hamertikje hier geven om deze spijker hierin te slaan, zodat hij blijft zitten. Nu, daar was het, de Joden. Hoe maakte hij zich aan de Joden bekend als Messias? Door te laten zien dat hij de Godprofeet was. Is dat juist? Zijn jullie het daar allemaal over eens? Nu onthoud, de zijnen. De andere Joden, slechts de gewone Joden, die klassieke predikers en geestelijken die daarbij stonden, met een DDD, PhD, LLD die daar stonden, weet u, met hun omgedraaide kragen, zo te zeggen, en de tulbanden op en zo allemaal. Ze zeiden, het is mentale telepathie. Ga niet, zie. Kijk naar zijn maatschappelijke klasse. Kijk waar hij vandaan komt. Wat is hij om mee te beginnen? Van welke school kwam hij? Waar heeft hij dit geleerd? Wij hebben geen gegevens dat hij zelfs ooit in onze seminaries is geweest. Dus u weet dat hij niet juist kan zijn. Hij behoort niet tot de assemblies. Hij behoort niet tot de eenheidsmensen. Hij behoort niet tot de Church of God, de Baptisten, Presbyterianen of Katholieken. We hebben geen gegevens dat hij op onze scholen is geweest. Ik weet dat ik pijn doe, maar mijn moeder vertelde me altijd, toen we kleine kinderen waren, we leefden zo arm daarachter in de bergen, we moesten maïsbrood nemen, weet u, en het vet van spekkorsten krijgen, die we zouden krijgen en de maïsmeel maken, en elke zaterdagavond moesten we een bad nemen en een dosis wonderolie, zodat we ons konden klaarmaken voor zondagmorgen, weer naar school te gaan. Het was zo slecht, ons eten, kregen pelagra en van alles. Raapstelen en erfden met zwarte ogen en maïsbrood en zorgenmelasse, dat is zo ongeveer waar we mee grootgebracht werden. Dus we moesten die wonderolie nemen. En mama heeft altijd, ik begon het in te slikken. Ik zou zeggen, oh mama, alsjeblieft, het maakt me zo ziek. En zij zou zeggen, als je er niet ziek van wordt, heb je er niets aan. Dus misschien zal dit ergens uw geestelijke gastronomie aanwakkeren, dat u goed ziek zal laten worden, dat mensen de schriften zal laten doorzoeken, want zij zijn de waarheid. Zij zijn het woord van God. Zij zijn de onfeilbare. Zij zijn het die getuigt van de Messias. Amen. Hij staat bij zijn woord. Amen. Ik zeg geen amen tegen mezelf, maar amen betekent zo zij het. Ik geloof het met heel mijn hart dat hemel en aarde voorbij zullen gaan, maar dat woord zal nooit voorbij gaan. Let op, deze Samaritaanse vrouw. De Samaritaan moest beseffen dat hij de Christus was. Nu, wat met de niet-Joden, broeder Branham? U laat hen weg. Niet één plaats in de schrift waar hij ooit dat teken voor een niet-Jood heeft gedaan. Ga het zoeken en daarmee het zien. Het staat er niet. Nee, meneer. Het staat er niet. Hij toonde zijn messiaanse teken aan hen die uitkeken naar een messias. Oh, begrijp dit alstublieft goed. Dat is hetzelfde wat hij vandaag doet. Ik zal u nu laten zien waarom. Nu, let op, maar voordat hij vertrok, profeteerde hij over het niet-Joodse tijdperk. Nu, de Joden, zij hadden 4000 jaar de tijd gehad om in een Messias te geloven. En de Samaritanen, van ver terug in de tijd van Mozes. Toen ze deze Moabitische vrouwen trouwden, enzovoorts, en uiteenvielen en halfbloeden werden, enzovoorts. Nu, ze hadden al die jaren dat ze naar een Messias uitzagen. En er zaten enkele die getrouw in hun hart waren daartussen. Nu, let op, de zijnen. Zeg het met me mee. De zijnen. Hij maakte zich bekend aan de zijnen. Nu let op. Velen van de Joden geloofden hem niet. Gewoon omdat ze Joden waren. Dat was niets maar degenen die hun naam in het boek des levens hadden gehad sinds de grondlegging van de wereld. Weet u nog? De Bijbel zei dat alle, de antichrist in de laatste dagen, wat de religieuze organisaties waren, ik zal daar deze week op ingaan, zo de Heere wil, of volgende week, zie, goed, en bewijzen dat het de antichrist is. De Bijbel zegt het, dat is juist. En hij misleidde al die op de aarde woonden, wiens naam niet geschreven waren in het boek des levens van het lam, geslacht vanaf de grondlegging van de wereld. Dat is wanneer het was, zie. Nu, zij die allen die de Vader mij heeft verleden tijd gegeven, zullen tot mij komen. Mijn schapen kennen mijn stem, niet vanwege een rassensoort of een ras, maar mijn schapen kennen mijn stem. Nu kijk, nu u zegt dat het Calvinistisch is. Ik ben geen Calvinist nu, ik geloof dat zekerheid bij de gemeente hoort, precies ja. Maar als u in de gemeente bent, bent u ermee verzekerd. Maar bent u wel in de gemeente, het volgende, nu, dat is het. Niet omdat u zegt dat u dat bent, dat plaatst u er niet. Nu, maar merk op, broeder, terwijl we dat onderwerp verlaten, we gaan terug naar de Samaritaanse vrouw. Let nu op wat hij daar zei. Nu, ze zei, wel zeker, we weten dat dat de Messias is. Hij zal dat teken doen wanneer hij komt. Nu, voordat Jezus vertrok in het boek van Lucas, zei hij, zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Hebt u dat ooit gehoord? Nu laten we, hij sprak eerst over Noach's tijd. Hij zei dat Noach's ze aten, dronken, trouwden, gaven ten huwelijk. Maar in Sodom, nu laten we opletten. Nu, er zijn altijd drie klassen mensen. Houd ze goed in de gaten. Nu, Sodom vertegenwoordigde precies de drie klassen mensen. Zoals het was door Noach's tijd, toen de wereld werd vernietigd door water. Nu, in Sodom werd het verwoest door vuur, is dat juist? Nu, let op. Er waren drie klassen mensen en drie boodschappers. Nu, Abraham vertegenwoordigde de zijnen. Zeg het nog een keer. De zijnen. Abraham en zijn groep waren buiten Sodom en het eigenlijke woord kerk betekent eruit geroepen, afgescheiden. Lot nam zijn keuze met zijn organisaties en ging daarheen en werd de burgemeester van de stad. En zijn vrouw behoorde tot al de hogere kringen en droeg een Hollywood-mode enzovoort. Ziet u wat er met haar gebeurde? Ze staat er nog steeds als een zoutpilaar. Nu, maar daar verlangde ze Hollywood te zijn. Ziet u, ze wilde zijn zoals de rest van de wereld. Maar Sarah was de allermooiste vrouw in heel de wereld en ze maakte haar keuze met haar man en woonde daar op het schrale land, zodat ze God kon dienen en erfgenaam van de belofte kon zijn. Wat een verschil. Nu, toen het moeilijk ging, niet hele grote fijne dingen, maar toen het moeilijk ging. Op een dag zat Abraham in de schaduw van de eik en hij keek daar, het moet rond de middag zijn geweest. En hij zag drie mannen aankomen, hun kleren helemaal bedekt met stof. Nu houdt die twee schriftgedeelten nu. Nu, hij zag hen, hun kleren helemaal onder het stof en ze liepen naar hem toe. En Abraham, omdat hij geestelijk was en wachtend om die belofte te zien, meteen, hij was de eruit geroepene, herkende hij het. Er was iets vreemds aan die mannen. Oh, natuurlijk, misschien hebben ze gezegd, hoe maakt u het, meneer? Wij zijn vreemdelingen, we komen uit een vreemd land. Hij ging ze tegemoet, zei, kom erbij en ga onder de boom zitten. Ik zou graag even met jullie willen praten. Laat me wat water halen en jullie voeten wassen en jullie een stuk brood geven. Dan kunnen jullie verder op weg. Ga zitten. Daarom zijn jullie deze weg langsgekomen. God stuurde jullie deze kant op, zodat ik dit voor jullie kon doen. Wel, zeiden ze, ga, laat het zo zijn, en gingen zitten. Ik kan hem naar binnen zien gaan, zeggen Sarah, helemaal achter in de tent. Zij kneed wat meel, haal de zeef en zeef hier wat meel uit of zoiets, en maak wat koeken op de haard. En ging en vond een klein vet kalf en slachtte het en gaf het aan de knecht. Zij, maak het klaar. En hij maakte het helemaal klaar en bracht het voor hem. Ging zitten. Nu, let op. Zoals het in Sodom was, zo zal het zijn, want dit is de verbrandingstijd. Gelooft u dat? U kunt het maar beter geloven, wanneer waterstof en atoombommen en Sputniks en al het andere om u heen vliegen. U kunt het maar beter geloven, want het komt. Merk op, nu, wat vond er plaats? Dit is wat er plaatsvond. De engelen zaten daar een poosje, drie van hen. Ze bleven richting Sodom kijken. Na een poosje, nu bedenk, twee van hen gingen naar Sodom. Hoeveel weten dat? Twee van hen gingen naar Sodom. En ze predikten, oh, een moderne Billy Graham, zie. Gingen naar Sodom, want er was... Lot was daar ginds, die de lauwwarme gelovigen vertegenwoordigde, de grensgelovige, de denominationele broeder. Hij was daar ginds in Sodom met de rest van de wereld. Zijn gemeente was helemaal wereld en al het andere. Maar hij was daar ginds. En ze stuurden er een moderne Billy Graham heen en predikte tot hen. Geen wonderen, sloeg hen alleen blind. En het prediken van het evangelie slaat de ongelovigen ook blind, dat weten we. Niet Lot werd met blindheid geslagen, maar verblind liever. Maar de anderen werden verblind. Nu zien we wat voor soort teken zij deden. Predikten het evangelie op zo'n manier dat de echte ongelovigen verblinden en riepen Lot eruit voordat het vuur viel. Klopt dat? Let op deze man die achterbleef, welk teken hij de gemeente gaf. De zijne. Degene die achterbleef was geen engel, het was God. De Bijbel zei dat het God was. Abraham noemde hem Elohim, de in zichzelf bestaande, hoofdletter H-E-R-E, hij zou het moeten weten, hij was degene die met hem sprak. God, een prediker zei eens tegen mij, zei, bedoelt u dat dat Jehovah God was? Ik zei, dat was Jehovah God. Oh, zei ik, u faalt gewoon te ontdekken hoe groot hij is. Waar zijn we van gemaakt? 16 elementen, calcium, potas, petroleum, kosmisch licht. Hij pakte gewoon een handvol en ging, kom hier Gabriel, stap hierin, zie. Blies er hier een voor een andere engel, blies er een voor zichzelf. Kwamen er regelrecht heen, aten het vlees van een kalf, dronken de melk van de koe, aten het maïsbrood en verdwenen vlak voor Abraham. Zie? Nou, dat is de God die ons bezit. Ik mag misschien geen lepelvol ach zijn, of u even min, maar hij kan spreken, halleluja. Ik zal tevoorschijn komen. Hij zal me roepen. Ik ben blij dat hij mij kent en ik ben blij dat ik hem ken. Hij is Jehovah. Daar was hij. Wat vertegenwoordigde hij? Wat hij zou zijn in de laatste dagen, wonend in vlees. Nu, let goed op. Nu, we ontdekken dat het. Laten we eens zien wat voor soort teken hij aan de zijnen gaf. Hetzelfde als wat hij gaf toen hij op de aarde kwam. God vlees gemaakt in Christus. Nu merk op, hij had zijn rug gekeerd. En hij zei, Abraham? Hoe wist hij dat hij Abraham was? Waar is uw vrouw? Sarah. Wat? Wist dat zijn naam Abraham was, wist dat hij getrouwd was en een vrouw had en haar naam Sarah was. Abraham was verbaasd, zei, en de Bijbel zegt specifiek dat Abraham zei, zij is in de tent achter u. Vrouwen gedroegen zich toen niet zoals ze nu doen, rondrennen en de plaats van hun man innemen en al het zakelijke regelen en stemmen in de politiek en mannen aan de macht brengen zoals ze net deden en dat soort dingen. Nee, dat deden ze toen niet, nee. Ze wisten meer over God. Sarah noemt Abraham haar heer. Nu, zij is in de tent achter u. In de tent achter u. Hij zei, Abraham, luister. Ik, genade, ik, dat persoonlijk voornaamwoord weer. Ik ga u bezoeken volgens de tijd des levens, zoals ik u die belofte in het begin deed, 25 jaar geleden. Hier was een man die maïsbrood at, kalfsvlees at en melk van een koe dronk met wat boter op het brood ongetwijfeld, zat daar dat te eten en zei, ik deed u de belofte en ik ga het doen. Amen. En Abraham noemde hem Elohim, de Almachtige God. Daar was hij, zat daar, zei, ik ga u bezoeken volgens... En Sarah, achter in de tent, ging, lachte, zei, ik een oude vrouw hier, 100 jaar oud en weer plezier hebben met mijn heer op die manier? Oh, dat kan niet zijn. En de man die daar zat, zei, waarom lachte Sarah? Oh, wat voor een soort telepathie is dat? Wat voor een... De vrouw in de tent achter hem, zei, waarom lachte ze? Nu, let op, Jezus zei, zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen, dat God zich zou manifesteren in menselijk vlees, zijn gemeente, het lichaam van Christus, en hetzelfde teken zou doen. Daar krijgt de niet-Jood het. Nu, heren, wij zouden Jezus willen zien. Is hij dezelfde gisteren, vandaag en voor immer? Ziet u hoe hij zich aan de Joden bekend maakte? Hoe hij zich aan de niet-Joden bekend maakte? En, of aan de Samaritanen? En beloofde het aan de niet-Joden? Nu, we hebben 2000 jaar gehad. Het is nooit in de gemeente geweest. Maar het zal licht zijn in de avondtijd. De profeet zei, er zal een dag komen dat het nog nacht, nog dag genoemd zal worden. Maar in de avond zal het licht zijn. Nu luister, laat me op een dag deze week, zo de Heer wil ik prediken over, wanneer het oosten en het westen elkaar ontmoeten. Nu, elke persoon die enige opleiding heeft gehad, weet dat de beschaving met de zon meegereisd is, van het oosten naar het westen. Hoeveel weten dat? Zeker weet u dat. Beschaving, de oudste die we hebben, is China. En wij is helemaal rondgekomen. De beschaving is met de zon meegereisd. Nu, bij de Oosterse mensen, aan de oostelijke horizon, komt de Z-O-N op en gaat onder in het westen onder het westelijke volk. Z-O-N. En de Z-O-O-N van God, net zoals de Z-O-N van God. De Z-O-O-N van God kwam eerst tot de Oosterse mensen, de Joden en zo, klopt dat? Grieken enzovoort, kwamen naar het oosten. Nu, er zijn 2000 jaar geweest die somber zijn geweest. Ze hebben organisaties gemaakt en ziekenhuizen gebouwd en ze hebben kerken gebouwd. Precies gedaan wat Jezus hen verteld had niet te doen. Hij heeft nooit gezegd om kerken te bouwen. Hij heeft nooit gezegd om organisaties te bouwen. Zij prediken evangelie. dat is juist. Manifesteer de kracht van God. Maar deze dingen hebben hun plaats ingenomen. Ze hebben hun dag geleefd. Maar nu, in de avondtijd, zei hij, zal het licht zijn. En dezelfde zoon die op het oosten scheen, schijnt op het westen. Dezelfde messiaanse tekenen die daar werden gedaan om te bewijzen dat het de Messias was, schijnen in het westen. En wij zijn aan de westkust. We zijn 500 meter bijna van de zee. En als we die kant opgaan, waar gaan we dan heen? Weer terug naar China. Het oosten en het westen zijn samengekomen. Dat is de reden dat de zonde zich hier aan deze westkust aan het ophopen is. Verschrikkelijk en het is slecht. Nou, vroeger lieten we van Frankrijk patronen halen. Frankrijk haalt bij ons mode voor de vrouwen. Onze Pinkstervrouwen, schaam u. U Pinkstermannen die sigaretten roken en losbandig leven en 3 of 4 vrouwen trouwen en diakenen in de kerken. Schaam u. God zij uw zondige ziel genadig. En uw organisaties van Methodisten en Baptisten en Assemblies of God en Churches of God die dat toestaan? U zegt, u gaat altijd tekeer tegen de vrouwen. Elke man die zijn vrouw een korte broek laat dragen en sigaretten laat roken, het laat zien waar hij van gemaakt is. Hij is geen man. O, zegt u, u bent wreed, broeder Branham. Dat ben ik niet. Ik ben niet wreed. Ik predik Gods woord. Zo is het precies. Schaam u. Schud uzelf en kom tot uzelf. Kom terug naar God. Het zal licht zijn in de avondtijd. Heren, we zouden Jezus willen zien. Hield hij zich in om de waarheid te spreken? Heeft een profeet zich ooit teruggehouden in het spreken van de waarheid? Hij verzegelde zijn getuigenis met zijn bloed. Echte mannen van God zullen nooit over de waarheid zwijgen voor een televisieprogramma ergens of geld binnen te halen. Of voor een of ander groot educatief programma. Hij zal de waarheid spreken. Al kost het zijn leven, zal hij de waarheid vertellen. Dat is juist. Ze mogen u de ene dag haten, maar er komt een andere dag waarin ze van u zullen houden, omdat u de waarheid vertelt. Gods woord zegt dat het de waarheid is. Er is geen schriftplaats in de Bijbel voor het gedrag van de Pinksterkerk vandaag. Helemaal niet. Het is ermee een strijd. Laat staan uw baptisten en methodisten. Jongen, ik weet dat het sterk is, maar dat is wat ik wil dat het is, zodat u weer op het rechte pad komt. En op een dag zult u ginder bij de oordeelstroon ontmoeten. Broeder, het is het woord van God. Uw voorgangers enzovoort zijn zwakker dan afwaswater geworden. De kerk is het middel om de kost te verdienen in plaats van de kansel. Juist. Wij hebben mannen van God nodig die ervoor zullen staan en de waarheid vertellen, ongeacht wie het kwetst. Ook al kost het diakenen, beheerders en al het andere. Wees eerlijk. Sta voor God en geloof zijn woord en God zal dat woord bevestigen. Het werd eens op scherp ingesteld, het kan weer op scherp ingesteld worden. Maar u moet u er op scherp mee instellen. U kunt de loop van de geweer niet in deze richting houden en verwachten dat hij die richting zal inslaan. Het zal u niet lukken. Hem naar links en naar rechts houden, dat zal niet lukken. Het zal in een rechte lijn schieten. We moeten in deze schrift komen en er rechtuit mee schieten. Amen. Heren, wij willen Jezus zien. De Bijbel zei, hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Geef ons 15 minuten, wilt u, de Heilige Geest in de gemeente hier. Nu, als ik u gekwetst heb, vergeef me niet. Nee, doe het niet. Ga gewoon naar huis en denk er even over na. Ik heb niet, bedoel niet, ik moet soms dingen zeggen die snijden als messen en... Maar, broeder, ik ben verantwoordelijk. Ik ben verantwoordelijk voor God om te vertellen wat de waarheid is. Als ik dan de waarheid heb verteld, zal God bevestigen dat het de waarheid is. Nu laten we eens kijken of ik de waarheid heb verteld of niet. Laten we Vader vragen om op het toneel te komen. Laten we God vragen om te komen bevestigen wat, als dat de waarheid is. Als het niet de waarheid is, zal hij het niet bevestigen. Als het de waarheid is, zal hij het wel bevestigen. En u mensen die hem graag zouden willen zien, als hij vanavond in deze kerk precies hetzelfde zal komen doen, het maakt niet uit hoeveel hij mij zalft. Hij moet u ook zalven. Jezus ging naar zijn eigen land en vele machtige werken kon hij niet doen vanwege hun ongeloof. Maar toen hij iemand had die in hem geloofde, een vrouw raakte de zoom van zijn kleed aan en werd volkomen heel gemaakt. Ja, zouden jullie Jezus graag willen zien? Nu als, ongeacht hoe hij gekleed zou zijn, hoe hij eruit zou zien, als dit leven in hem is, in de man of de mensen, zal het dezelfde dingen doen die hij deed, omdat hij het beloofde. Is dat het teken van de Messias nu voor de laatste dagen? Hoeveel begrijpen het goed? Steek uw hand op, zeg ik begrijp het, ik geloof het. Laten we bidden. Barmhartige Vader, oh, waarom moet ik die dingen zo zeggen? Mensen die mijn kinderen te eten geven, de mensen die kleren op mijn rug geven, en mijn trekken door het land betalen. En toch, God, laat hen begrijpen dat ik alleen maar probeer hen te schudden, Heer. Ik probeer de kerk weer naar het oude pad te brengen. Laat ze het begrijpen. Mogen de Heilige Geest hen laten weten dat het niet in wreedheid is. Het is niet om onverschillig te zijn, maar het is om eerlijk te zijn, Heer, en de waarheid te vertellen. Maakt niet uit wat. Nu, Vader, wilt u uw waarheid vanavond voor ons bevestigen? Ik heb ze een krachtige bewering gegeven, dat u dezelfde bent, gisteren, vandaag en voor immer. Laat de Heilige Geest vanavond komen, Vader, en deze kleine groep mensen hier zalven. En laat ze weten dat deze mensen, ik zeg deze dingen, maar het wordt hier opgenomen. Deze band zal over de hele wereld gaan. Het zal vertaald worden in heel veel verschillende talen over de hele wereld. En mensen van overal zullen het horen. En ik moet mijn woorden wegen, Heren, dat ze waar zijn en uw woorden zijn en niet de mijne. Ik citeer u alleen en beleid zoals de Bijbel zegt dat u nu een hoge priester bent van onze belijdenis. Ik beleid uw woord dat u dezelfde bent, gisteren, vandaag en voor immer. Spreek, Heere God, en laat de mensen weten dat u de boodschap gaf, niet uw dienstknecht. Sta het toe, Heere. We vertrouwen het nu allemaal aan u toe. Meer kan ik niet zeggen. En één woord van u zal meer zijn dan enige prediker in een miljoen jaar zou kunnen prediken. Slechts één woord. We weten dat het er is. We weten dat het de waarheid is. En nu willen we dat u het woord bevestigt met tekenen die volgen, zoals u beloofde. Opdat zij mogen weten dat ik hun de waarheid heb verteld. Dat u de Messias bent. Deze grote vuurkolom, waarvan ze de foto hebben, hier en van Duitsland, van Zwitserland. Van over het hele land waar ze het hebben genomen, dat het dezelfde vuurkolom is die met de kinderen van Israël meeging. Toen hij hier op aarde kwam, ontdekken we dat die vuurkolom in een lichaam woonde, de Zoon van God. We zagen de werken die hij deed. Hij zei, ik kom van God en ik ga terug naar God. Later, na zijn dood, begrafenis en opstanding, keerde hij terug naar de Vader. En op een dag was Saulus van Tarsus op zijn weg naar Damascus toe om de mensen te arresteren en diezelfde grote vuurkolom sloeg hem neer, een licht dat zijn ogen uitdoofde, hem voor een tijdje blind maakte. En hij zei, Saulus, Saulus, waarom vervolgt gij mij? Hij wist niet wat die vuurkolom was. Hij zei, wie bent u? Het is hard voor u tegen de prikkels te trappen. Wie bent u, Heere? Hij zei, ik ben Jezus. Nu, Heere, de wetenschappelijke wereld weet, nadat ze de foto hebben genomen, dat het dezelfde vuurkolom is. Het is een mysterieus licht dat niet alleen een fenomeen is, maar het is getroffen door de lens van de camera's, door de nazi's heen. Nu, als het dezelfde geest is, dan zal hij hetzelfde werk doen, als de mensen zich in dezelfde toestand kunnen brengen. Laat het vanavond zijn, Heere, dat ik en deze kerk en deze broeders, dat u mogen bewijzen dat u Jezus Christus bent, dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Wanneer wij vertrekken vanavond, zoals hen van Emmaus, willen we u nu de dingen zien doen die u deed voor uw kruisiging en uw beloften dat u het zou doen, en na 2000 jaar mogen u uzelf vanavond manifesteren. En wanneer wij naar huis gaan, dat wij zullen zeggen, brandde ons hart niet in ons toen hij zich vanavond onder ons bekend maakte. En Heere, ik geloof dat het de mensen zal doen terugkeren naar gebed en vasten en dat deze kleine gemeente zal groeien en de kracht van God erin zal zijn en profetieën en grote tekenen en wonderen. En vrouwen en mannen die in lijn zullen komen en zachtmoedig voor God wandelen. En oh, wat een vrees voor God zal over het land komen, Heere. Geef ze grote tekenen en wonderen. Sta het toe. Versterk uw gemeente, Heere. O God, roep uw volk, trek ze uit, deze chaos in de laatste dagen. Sta het toe. We zullen op u wachten, Vader, om tot ons te spreken in de gebedsrij, terwijl we roepen, in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Nu, als u even geduld met ons wilt hebben, even een paar... Wanneer hebt u het ooit zien falen? Het faalt niet omdat het God is. Het kan niet falen. God heeft dat gezonden. En het is net zo echt voor mij als het voor u is om een slok water te drinken. Zie? Ik ben er net zo zeker van dat God op het toneel zal komen als ik vanavond op dit podium sta, omdat het zijn belofte is. En als hij dat zal doen, dan zal dat aantonen dat hij dezelfde Messias is die terugkomt. Nu, aan wie? Niet aan datgene wat buiten is, de grote organisaties en dingen, maar aan de uitverkorenen, zie, aan de gemeente. Ziet u wat ik bedoel? De zijnen. U zegt, waarom hebt u geen groot televisieprogramma? Hij zond naar de zijnen. De uitverkorenen, de eruitgeroepenen, niet degene die met bloemen uitgedost waren. Jezus had geen showmanschap, hij was geen showmans. Ze zeiden, waarom gaat u niet weg bij dat stel daar bij de rivier? U hebt dat te doen met maar een stel heiligenrollers zo, weet u. Kom hier en laat Caiaphas vast zien wat je kunt. Dat deed hij nooit. Hij hield zich nederig, rustig. Hij kwam tot de zijnen om. Hij maakte zich bekend aan de zijnen voor de Joden. Degenen die hem weigerden, zij gingen door naar de eeuwigheid. Degenen die hem ontvingen en het geloofden, hun naam is onsterfelijk en zal dat voor immer zijn. Dat is juist. Nu, ik ben hem niet. Ik ben gewoon uw broeder. Ik ben uw broeder, een dienstknecht van Jezus Christus. Hierheen gezonden met mijn broeders en met uw mensen hier om met een gave die zich manifesteert. En als ik tijd had, het door de Bijbel kon brengen van de week en u bewijzen door schriftplaats na schriftplaats, onfeilbare bewijzen dat dit het uur ervan is, laat het niet aan u voorbij gaan. Zie, hier is een meisje. Ik heb haar nog nooit in mijn leven gezien. Mooie jonge vrouw. Ze zou een christen kunnen zijn. Misschien niet. Misschien is ze ziek. Misschien niet. Misschien heeft ze financiële problemen. Huishoudelijke problemen. Ik heb haar nooit in mijn leven gezien. Maar hier is een perfect beeld van waar ik het over had. Hier is een klein panorama vanavond. Hier is een man en hier is een vrouw die elkaar voor het eerst ontmoeten. Ze stak net haar hand op, ze kende mij niet en hier zijn mijn handen. Ik heb haar nog nooit van mijn leven gezien, zie. En ze zei dat ik een vreemde voor u was. Is dat juist, dame? Hier zijn we. Nu, heren, wij willen Jezus zien. Wat zou hij doen als hij op het toneel verscheen? Net zoals hij deed die dag bij de put bij de Samaritaanse vrouw, is dat juist? Nu, wat kan hij doen? Is mij zalven en haar zalven. Als hij het niet doet, kan ik niet één ding zeggen. Dit is doofstom totdat iemand erin spreekt. Ik ook, ik ken haar niet. Zij kent mij niet. Dus hoe zal ik iets over haar weten? Nu, wat als, ik zou zeggen, dame, bent u ziek? Ze zou zeggen, ja, meneer, heer Branham, ik ben ziek. Glorie aan God, halleluja. Haar schudden, zeggen, glorie aan God, ontvang het, halleluja. Ga door, je bent genezen. Dat zou in orde kunnen zijn, natuurlijk, dat zou prima zijn. Als ze het zou geloven, zou ze gezond worden, zeker. Precies zoals Charlie Fuller hier eens zei, broeder Fuller. Hij zei, ik geloof in deze gaven en ik geloof ook in deze grote gaven van genezing. Maar, zei, het zijn de gaven van genezing, maar God zal die mannen laten verantwoorden bij het oordeel voor het commercialiseren ervan. En ik geloof dat ook. Hij heeft daar gelijk, ja meneer. Commercialiseer God niet. Hij kan niet gecommercialiseerd worden. Maar God zal u laten betalen voor wat u doet, de wijze waarop u het gebruikt. Nu, dame, ik ben een vreemde. Iemand, ze heeft een gebedskaart in haar hand. Iemand zou het moeten krijgen. Kom hier, lieverd. Het is niet, ik snap het. Het is iets anders daar. Ik dacht dat het een gebedskaart was. Neem me niet kwalijk. Ze heeft de kaart van iemand anders. Goed. Nu, als Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. Nu, ik heb u de Bijbel geschilderd, Pinkstergemeente, ik bedoel dit hier. Ik schilderde voor u de Bijbel en wat Jezus gisteren was. Nu, hij zei dat in deze laatste dag hij zou neerkomen in menselijk vlees, zoals hij deed in Sodom en hetzelfde zou doen. Nu, als hij terug zal keren en doen net zoals hij deed voor de Samaritanen en de Joden, zult u geloven dat hij de Messias is die hier vanavond in het gebouw is? Steek uw handen op als u zegt, als hij hetzelfde zal doen, zal ik hem geloven. Wel, dit ene geval zou het moeten beslissen. Als u eerlijk bent in uw hart, zal het de zaak moeten regelen. Nu, hier zijn we, beiden onder ede, dat we elkaar niet kennen. Goed. Nu, als God mij zal openbaren iets dat u hebt gedaan, waarvan u weet dat ik er niets vanaf zou weten. Of iets dat u van plan bent te doen, waar ik niets van weet. Of iets over u, wat uw moeite is, wat uw ziekte is, wat uw aandoening is, of iets, zoiets. Zou u dan geloven dat hij het was? Het zal moeten komen door een of andere kracht. Als u gelooft dat het zijn kracht is, dan krijgt u zijn zegeningen. Als u gelooft dat het een andere kracht is, wel, dat is tussen u en God, zie. Ik zou niet weten wat daar zou gebeuren. Nu, als hij het zal doen, zult u het accepteren? Als hij het op dezelfde manier zou doen als hij deed in de Bijbel, zoals hij en die vrouw die daar stonden te praten, zou u het geloven? Wilt u, dame? En de gemeente zei dat zij het zouden geloven. Nu is het Gods beurt om te handelen. Zie, nu, hier zijn we, waarschijnlijk 300 mensen in ieder geval, die hier vanavond zitten. Goed. Kijk eens hier, voor 300 mensen, en ik zag het voor 500.000 in Bombay, India, zie. 275.000 in Durban, Zuid-Afrika. Het faalt niet, het is God. Nu, als hij u kan vertellen wat u bent geweest, kan hij zeker, zou u geloven, u zult weten of dat waar is of niet. Wanneer hij spreekt, zult u weten of het waar is. Wel, als dat zo is en hij u vertelt wat u bent geweest, wat dan wat u zult zijn? U zou dat dan makkelijk kunnen geloven, niet waar, als hij dat zou vertellen? Goed. Een jonge vrouw, nu, die ik nooit in mijn leven heb gezien, ze is een stuk jonger dan ik, jaren apart geboren, misschien kilometers van elkaar verwijderd en voor het eerst dat we ontmoeten. Maar nu, ik praat gewoon met haar om haar geest te vatten, net zoals onze Heere deed met de vrouw bij de put. En ik bemerk nu dat zij een gelovige is. En u leidt. U wilt gebed voor een of andere soort huidziekte die u hebt. Als dat juist is, steek dan uw hand op. Gelooft u? Nu, ik blijf elke samenkomst voel ik dat, dat iemand zei hij raadde dat. Nu, u kunt uw gedachten nu niet verbergen. Hij is hier. Zie, u zei, nu, u, ik heb dat niet geraden. Ga het na. U lijkt een fijn contact te hebben met de geest van God. Nu, ik weet niet wat ik u verteld heb. Dat was ik niet, dat was hij. Het staat op de recorder daar, ik zou dat kunnen terugdraaien en weten wat het was, maar ik weet het nu niet. Maar als u slechts zult geloven dat ik zijn profeet ben, of zijn dienstknecht, die naam doet mensen struikelen, zie, dus als u alleen maar gelooft met heel uw hart. Ja, meneer, het is een ziekte van de huid, dat is wat ik u vertelde. En hier is nog iets, u krijgt hoofdpijn, hele erge hoofdpijn. En dan zijn er twee kinderen die ik zie, waarvoor u wilt laten bidden. En de oudste leidt aan een zenuwaandoening. De jongste leidt aan een iets dat met de heup verkeerd is. Het is een tumor in de heup. Als God mij zal vertellen wie u bent, zou het u dan doen geloven met heel uw hart? U weet dat ik u niet ken, maar mevrouw Bomen, u kunt naar huis gaan. Geloof in de Heere Jezus Christus en word gezond gemaakt. God zegene u, mijn zuster. Gelooft u? Heren, wij zouden Jezus willen zien. Nu heb gewoon geloof. Nu, hier is een man, ik heb hem nooit in mijn leven gezien. Hij is misschien ietsjes ouder dan ik. We zijn vreemden voor elkaar en ik ken u niet en u kent mij niet. Maar als God me iets kan vertellen, of... Nu, wees heel stil. Laat niemand zich bewegen, zie? U bent geesten. Ziet u, ieder van u is een geest. Weet u dat? Dit is mijn hand, zoals ik gisteravond zei. Dit is mijn hand. Dit is mijn vinger. Dit is mijn oor. Dit is mijn neus, mijn ogen, maar wie ben ik? Zie, dat is iets dat van mij is. Ik ben de geest. U bent hier voor iemand anders. U bent er niet voor uzelf. De persoon voor wie u hier bent is heel ernstig ziek. Ze hebben de doodschaduw over zich. Het is een kanker. Ze zijn hier niet. Ze zijn in Phoenix, Arizona. Ga geloof en ze zullen gezond worden. Goed. Zoals gij geloofd hebt, zo zij het u. God zegene u. Heb gewoon geloof. Twijfel niet. Gelooft u? Wat met u daar, dame die in de stoel zit? Iets heeft u zo net aangegrepen, nietwaar? Deze dame die hier zit met haar jas, die er ligt met haar hand omhoog, die me zo aankijkt? Ja, hier aan het einde. Gelooft u dat die hoge bloeddruk u zal verlaten en dat u in orde zult zijn? Goed dan, gaat u maar, u kunt gezond gemaakt worden. Wat heeft zij aangeraakt? Ze is 10 meter bij me vandaan. Ze raakte de hoge priester aan. Die kan worden aangeraakt door het voelen van onze zwakheden. Dat is hem. Wij zijn vreemden voor elkaar, meneer. Ik ken u niet. U kent mij misschien niet, tenzij het alleen bij naam is of dat u ergens in een samenkomst zat en mij zag. Het is maar om elkaar te kennen. We kennen elkaar niet. We zijn vreemden voor elkaar. Nu, als de Heer Jezus mij iets over u zal openbaren, waarvan u weet dat ik het niet weet, zult u geloven dat hij de Messias is? Niet ik, maar hij die door mij heen werkt. Ik heb gewoon een gave om mezelf gewoon aan zijn geest te onderwerpen. En ik ben uit de weg en hij doet het spreken, zie. Wel, als hij het u zal vertellen, weet u of het de waarheid is of niet, nietwaar? U lijdt aan iets dat verkeerd is met de aderen. Het zijn spataderen, dat is zo, precies. Maar ik zie een vrouw verschijnen, iemand voor wie u bidt. Het is uw zuster. Ze heeft een zenuwinzinking en u bidt voor haar. Dat is zo spreekt de Heer. Is dat waar? Steek dan uw hand op. Gelooft u nu in de Heer Jezus? Ga en ontvang waar u om gevraagd hebt. In de naam van de Heer Jezus, sta het toe. Hoe maakt u het? Neem me niet kwalijk. Ik was niet bij me, buiten mezelf. Ik keek naar het licht. Ik was niet zeker. Ik zag waar het stopte, maar ik wist niet zeker wat er gebeurde, ziet u. Zie, ik moet dat gewoon volgen, zie ik. Nu, u staat klaar voor een operatie. Maar gelooft u dat God u daarvan zou kunnen genezen? U hebt 3 gezwellen op 3 verschillende plaatsen. Als ik ze aan u zal uitleggen, zal het u helpen? Eén ervan is in de keel, één ervan zit in de vrouwelijke klier en de andere is onder uw rechterarm. Mevrouw McIntosh, dat is uw naam, ga naar huis en geloof de Heer Jezus Christus en word gezond in de naam van de Heer Jezus. Gelooft u? Heren, wij zouden Jezus willen zien. Wel, dat is Hem. Het is dat gevoel. U bevestigt dat niet dat de Pinkstergemeente die die zegening voelt, dat dat de Heer Jezus is, ziet u? Hij doet dezelfde werken. Dat ben ik niet. Ik ken deze mensen niet. God in de hemel weet dat. Ik ken de mensen niet, maar God kent ze. Indien gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk. Een vrouw heeft haar zakdoek daarboven. Dat licht hangt nog steeds boven de vrouw. Is dat de vrouw die zojuist op het podium was, die haar zakdoek omhoog heeft? Was u hier? Nee, het zit vlak achter u. De dame vlak achter u heeft artritis, die daar aan het einde zit. Geloof in de Heer, dat is het, zuster. Amen. Gelooft u met heel uw hart? Gelooft u dat die artritis u zal verlaten? Ja? Als u artritis had, schud uw hand dan zo, zodat de mensen het weten. U zat daar, gelovend, en die vrouw kwam met de zalving. Ga nu naar huis en wees gezond.
What did she touch?
Jezus Christus heeft u genezen. Wat heeft zij aangeraakt? Ik ken u niet. We zijn vreemden voor elkaar. Als dat juist is, zou u met mij uw handen willen opsteken? Oh, als de mensen, als u gewoon zou geloven wat er nu zou gebeuren. Er zou een opwekking uitbreken aan deze westkust die over de hele wereld zou gaan. Als u slechts kon beseffen waar ik naar kijk. Ik hoop, zeker heb ik genade gevonden in uw ogen voor God. Ik vertel u de waarheid en God betuigt dat het de waarheid is. Wat God verlangt hier vanavond in deze gemeente te doen, het is opmerkelijk. Maar ik begin zwak te worden. Ziet u, kijk maar naar mijn hand. Ziet deze transpiratie? Dat is gewoon, hoeveel weten dat u verzwakt? Eén vrouw raakte zijn kleed aan en hij zei dat er kracht uit hem ging. En hij was de zoon van God. Nu, ik ben een zondaar, gered door genade. Daniel zag één visioen. Was er dagenlang in zijn hoofd van ontsteld, zie? Geloof gewoon. Nu, deze man, we zijn allebei, zeggen we dat we vreemden voor elkaar zijn, kennen elkaar niet, maar God kent ons wel. Nu, als hij mij iets over u kan openbaren, dat u weet dat ik het niet weet, zou het u tevreden stellen dat u, zou de rest van u zelfs in de gebedsrij overal geloven met heel uw hart? Deze Bijbel die hier ligt en deze man en ik die hier staan, we hebben elkaar nog nooit in het leven ontmoet. Met onze handen omhoog, we hebben elkaar nog nooit eerder ontmoet. Nu, Jezus zei dat hij hun gedachten bemerkte. Hoevelen weten dat? Hoevelen weten dat de Bijbel zei, het woord van God is scherper dan een tweesnijdend zwaard en is ook een oordeler van de gedachten van het hart, de overleggingen en gedachten van het hart en van de gedachten. Zegt de Bijbel dat? Het woord van God. Wel, wat was het woord van God? Jezus. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord werd vlees gemaakt en heeft onder ons gewoond. En hier wordt het woord gemanifesteerd in ons vlees. O God, zeker zult u het niet missen. Zeker, zeker niet. Geloof. Gewoon een gave, meneer. Ik probeer me te ontspannen en uw geest te vatten. Hoe vreemd het ook mag lijken. Ik heb ze zien liggen, mensen dood zien liggen. Finland. 3 of 4 verschillende plaatsen waar ik het in mijn leven heb gezien. En God zou laten dat mijn geest mij zo verlaat tot het land in zou gaan en die geest zou pakken en hem weer regelrecht terug zou brengen naar die persoon. Het is waar. God in de hemel weet dat het waar is, zie. Nu, omdat het op u is en u nog steeds onder vrije morele keuze staat, zult u moeten handelen. En ik zou dat niet kunnen doen, tenzij het een gebod van God was dat mij een visioen toonde. Jezus zei, ik doe niet tenzij de Vader het mij laat zien. Dan zegt u, kan hij u laten zien dat ik gezond ben, of wat? Hij kan me laten zien wat uw probleem is, maar u moet het aannemen, uw geloof. Ik zou u niet kunnen redden, nog zou ik u kunnen genezen. Het is reeds gebeurd. Maar hij is hier nu om te laten zien dat hij dezelfde God is die de woorden schreef. Nu, ja, u bent heel erg ziek. Staat op het punt om naar het ziekenhuis te gaan. Morgen, voor TB. Dat is juist. Gelooft u dat ik zijn profeet ben of zijn dienstknecht? Gelooft u dat? Gelooft u dat u gezond zal worden en u naar huis zal komen, in orde zal zijn? Gelooft u het? Als ik u zou vertellen wie u bent, zou dat u helpen? Goed. Walter, Keizer, gaat u maar en geloof het met heel uw hart.
Believe with all your heart. Just have faith. Hallelujah.
Dat is juist. Geloof met heel uw hart. Heb geloof. Die daar zit, meneer, met het grijze pak aan, had ook last van uw longen. Als u kunt geloven, ja, zie, ja, die een longaandoening had. Ik merkte dat licht over u heen flitsen, zodra hij genezen werd met dat wat hij daar had. Hij had ook een longprobleem of zoiets. Het ging boven u. Uw geloof beëindigde het. Ga naar huis, wees gezond. Uw geloof maakt u gezond. Die precies achter deze vrouw zit, nog iemand die hier nu regelrecht door naar mij kijkt. Ze had een longaandoening. Het is kanker. En ook in de ruggengraat. Geloof met heel uw hart. Kleine grijsharige dame, als dat waar is, sta op uw voeten. Sta op uw voeten. Ik ben een volslagen onbekende voor u. Als dat juist is, wuif dan met uw hand. Dat is wat uw probleem was. Goed, ik neem de autoriteit. Gelooft u dat dit de waarheid is? Dan in de naam van Jezus Christus veroordeel ik die duivel. Ga en wees gezond. Gelooft u dat het hartprobleem van u weg zal gaan en dat u gezond zult worden en naar huis zult gaan met heel uw hart? Ga dan en geloof met heel uw hart en word gezond. Kom, wat denkt u? Gelooft u dat die astma u zal verlaten en u naar huis kunt gaan en stopt met hoesten? Ga dan en geloof met heel uw hart en word gezond. Als u niet... Kom, zuster. Waarom bent u zo zenuwachtig? U bent een lange tijd zenuwachtig geweest. Goed, u bent nu genezen. Ga en geloof het met heel uw hart en wees gezond. Goed, meneer. Dat is wat u eronder laat komen zitten. Goed, dame. Kom, geloof u met heel uw hart. Uw rugklacht is genezen. Ga en geloof met heel uw hart en zeg dank u, Heer Jezus. Zenuwachtig hart, gelooft u dat hij het geneest? Ga en zeg dank u, Heer, en wees genezen. Heb gewoon geloof, dat is alles wat u hoeft te doen. Kijk hier, dame, naar mij. Gelooft u dat ik zijn profeet ben? Die damesklacht die u hebt, vrouwenkwaal, dat is juist. Ga heen en wees genezen in Jezus' naam. Even een ogenblik, iets ging naar het gehoor. Ja, een man die hier achterin zit, die lijdt aan een rugklacht, die mij recht aankijkt. Gelooft u, meneer? Goed, ontvang uw genezing. Wees gezond gemaakt in de naam van Jezus Christus. Heb geloof in God. De vrouw die daarachter de man zit, heeft diabetes. Gelooft u met heel uw hart? Sta op, de kleine grijsharige dame met een bril. U hebt iets aangeraakt, nietwaar? Sta op, word gezond gemaakt. Ga naar huis en geloof de Heer Jezus Christus. Heb geloof. Als ik niets tegen u zou zeggen en slechts de handen op u zou leggen, zou u worden, u weet, u geloven dat de Heilige Geest is? Kom hier en laat mij u de handen opleggen. Dan in de naam van Jezus Christus, wees genezen. Nu kom, laat gewoon zien hoe ze het kunnen doen, zie. U weet dat ik weet wat er met u aan de hand is, maar als ik niet zeg, zal het in orde zijn, de handen op u leg, zult u geloven? Dit is ergens een soort zalving. Geloof en uw hartkwaal gaat weg. Ze wilde zo graag dat ik dat zou zeggen. In orde, kom, in de naam van de Heer Jezus Christus, wees genezen en ga naar huis, wees gezond. Heb geloof nu, twijfel niet. Jonge dame, een poosje geleden, toen ik aan het prediken was, zat u daar achterin naar mij te kijken. U draait u om, keek naar een vrouw, er ging een heel vreemd gevoel over u heen. Toen u, terwijl ik aan het prediken was, iets over de Heer Jezus zei. Vooral in de dag toen ik over Sodom sprak, had u een vreemd gevoel. Weet u dat nog? Dat is wanneer uw vrouwelijke probleem werd genezen. Ga nu naar huis, wees gezond. Gelooft u met heel uw hart? Heren, wij zouden Jezus willen zien. Is hij dezelfde, gisteren, vandaag en voor immer? Steek uw handen op. Nu, ik wil u vragen, hoeveel van u zijn gelovigen? Zwaai zo met uw handen. Goed, de Bijbel zei dit, deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Gelooft u dat? Als dit is wat hij zei, de werken die ik doe, zult u ook doen, leg dan uw handen op elkaar. Bid niet voor uzelf, bid voor de persoon op wie u uw handen hebt. Leg elkaar de handen op. Deze tekenen zullen hen volgen die geloven. bovenop het balkon daar. Die man die daar zit met een prostaatkwaal, die aan de linkerkant zit. Geloof met heel uw hart, meneer. Dat is het. God geneest u, maakt u gezond. Geloof. Leg uw handen op elkaar en bid u voor elkaar. Onze hemelse Vader, wij brengen Satan nu tot een uiteindelijke uitdaging. Hij is een bedrieger en hij is vanavond ontmaskerd door de kracht en de opstanding van Jezus Christus. Satan, je hebt de strijd verloren. Kom uit deze mensen. Ga weg in de naam van Jezus Christus. Kom uit hen. Ik gebied een ieder van u die in Jezus Christus gelooft en die weet dat hij zijn woord houdt, gelooft dat dat zijn geest is, hier nu, als u het gelooft met heel uw hart. Een gelovige had zijn handen op u gelegd, waarvan de Bijbel zei, Jezus zei, deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Hij is dezelfde God die hier is, zich bekendmakend dat hij uw Pinkster Messias is. Ieder van u die hem nu als uw genezer zal aanvaarden, ongeacht waar u bent, sta op en aanvaard hem als uw genezer. Ik verklaar het genezen in de naam van Jezus Christus. Hef nu uw handen naar hem op en prijs hem. Amen. Ik zal hem prijzen. Ik zal hem prijzen. Prijs hem gewoon. God zegene u.